nacht heeft in de 23 jaar van haar bestaan bewezen binnen Laarbeek van allergroot belang te zijn. Daarom brengen wij als omroep het lokale nieuws bij de Laarbeekse burger via radio, sinds januari via tv en sociale media. We hebben slechts één vaste werknemer en bijna 100 vrijwilligers die dagelijks, zeker wekelijks, in touw zijn om het een en ander op de juiste tijd in de ether te brengen. Ons verzoek om extra structurele subsidie van de gemeente Laarbeek is erop gebaseerd dat de uitgaven de laatste jaren alleen maar zijn gestegen en de subsidie gelijk is gebleven. In de berekening hebben wij aan, want als het goed is heeft u al en als commissieleden ook de gegevens gekregen, maar ook de fractievoorzitters, geven wij aan waarop deze is gebaseerd. Tegelijk, en dat wordt dan ook duidelijk aangegeven, wordt sinds oktober 2014 extra kosten in rekening gebracht om onze content via het contributiesysteem aan te bieden aan de diverse providers die deze content vervolgens bij de Laarbeekse burger binnenshuis brengen. Die kosten bedragen op jaarbasis maar liefst €4.500. Tevens ligt het in de lijn der verwachting dat de providers voor de distributie, dat wil zeggen transport, naar de burger toe op korte termijn eenzelfde bedrag aan ons zullen gaan berekenen. Dus totale kosten voor die contributie en distributie bedragen zo'n €9.000. Burgemeester en wethouders wijzen ons verzoek om extra subsidie af omdat zij van mening zijn dat de extra subsidie, die in 2012 eenmalig is verstrekt, onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zouden nog steeds gelden. De omroep zou een inspanningsverplichting hebben om extra inkomsten te genereren. Dit staat echter niet in de brief van 7 augustus 2012 te lezen. Ook wordt gememoreerd aan het feit dat de huidige subsidie boven de OLON-norm ligt. Burgemeester en wethouders memoreert aan de OLON-norm van €1,30 per wooneenheid. Deze norm is door de OLON al enige tijd losgelaten. De OLON is zelfs van mening en heeft er ook afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over gemaakt dat elke gemeente 50% van de jaarkosten dus 50% van de jaarkosten van de lokale omroep voor een rekening zou moeten nemen om de professionaliteit te kunnen waarborgen. Die structurele verhoging die wij aanvragen benadert die 50% in verste verte niet. Nou, omroepcontact heeft in die 23 jaar bestaan bewezen binnen Laarbeek van het allergrootste belang te zijn. We brengen dus dagelijks lokale nieuws bij de Laarbeekse burger. Nog meer dan jaren geleden is omroepcontact zich van haar taak bewust en doet mij van alles om het lokale actuele nieuws te brengen. Concept subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019, dat de basis is voor de subsidieverstrekking, zegt onder andere: omroepcontact is een bron van lokaal nieuws voor onze inwoners, ook voor het gemeentenieuws. Omroepcontact zendt wekelijks een interview uit met de college of twee raadsleden. Daarnaast doen ze ook verslag van vrijwel alle persbijeenkomsten, persgesprekken, vanmiddag nog eentje gehad, ontvangsten, raads- en commissievergaderingen. En omroepcontact brengt in deze de politiek een stuk dichter bij de burger. Daarnaast doet omroepcontact wekelijks van ongeveer 30 activiteiten binnen het Laarbeekse verslag op radio en televisie op het gebied van het verenigingsleven, sport, spel, scholen, etc. Ja, omroepcontact fungeert verder ook als een soort calamiteitenzender. Ik wil u als vertegenwoordigers van de Laarbeekse bevolking vragen om in de komende raadsvergadering, waarin dit misschien besproken gaat worden, burgemeester en wethouders te vragen om hun beslissing toch te herzien. Wanneer omroepcontact gezond en financieel bestendig moet worden, zijn voor de toekomst, dan is een structurele verhoging van deze subsidie echter onontkoombaar. Dank voor het luisterend oor. Ja, en toch succes met de behandeling.
Dank binnen wel, 5 minuten? Prima, binnen 5 minuten. Wie van de commissieleden heeft misschien nog een vraag? De heer Biemans. Welkom trouwens, de heer Biemans, dat u nog bent aangeschoven.
Ja, dank u wel. Sorry dat ik wat later was. Meneer Van Dinter, bedankt voor het inspreken. Ik heb eigenlijk probeer één vraag aan u te stellen. Zowel de gemeente als u hebben het beide over een OLON-norm. En uit uw betoog van zojuist heb ik de indruk dat u ongeveer betoogt van die OLON-norm. Die zien wij toch iets anders als dat de gemeente tot nu toe heeft gezien. Kunt u daar iets duidelijk in zijn? Waar zit het verschil dan in, als er een verschil in zit?
Die OLON-norm is €1,30 per woonaansluiting. Dat staat eigenlijk al jaren. De gemeente Laarbeek zit gelukkig net iets boven het bedrag van die €1,30. Daar zijn we alleen maar blij mee, want er zijn gemeentes die het geld anders bepalen. Dat zult u ook zien als u de stukken goed leest die u gekregen heeft, meneer Biemans. Er gaan momenteel binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, want er is een ontwikkeling gaande eigenlijk binnen omroepbestel. En dat is zowel met de landelijke zenders, de regionale zenders, waaronder Omroep Brabant valt, maar ook de lokale omroepen, is een hele verandering gaande. En de Vereniging Nederlandse Gemeenten zit met de OLON daarover op één lijn. En men wil dat eigenlijk dat bedrag gaan verhogen naar de inwonersaantal. Nu is het nog per wooneenheid, maar het gaat wellicht binnen nu en een half jaar, misschien nu binnen nu en een jaar, naar de inwoneraantal. Dus dan betekent het, dan zou het dus betekenen dat die prijs sowieso wel omhoog gaat.
Mevrouw Verschijk.
Dankjewel, voorzitter. Heel even een kleine vraag. U noemde net de contributie en distributie van providers. Waar moet ik daar eigenlijk onder plaatsen? Zijn de tv, krant, uitzendingen? Of?
Het is eigenlijk zo dat we tegenwoordige tijd heel veel providers hebben. Kijk maar eens eventjes op telefoon. We hebben UPC, we hebben KPN, we hebben Tele2, we hebben Access for All. UPC, Ziggo, is een van de grootste doorgevers ook. We hebben hier in Labi bijvoorbeeld ons Brabantnet. Dan is het glasvezel. Maar heel veel mensen zitten op Tele2. Ze zitten op UPC en een groot gedeelte. En Access for All. En dat zijn eigenlijk providers. Het is nu de bedoeling dat de bonds in... daar zijn we eigenlijk allemaal bezig. Een kastje komt hangen in de studio. Dat zendt het signaal naar Amsterdam. En van Amsterdam wordt het weer helemaal dus weer terug. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe dat er technisch in elkaar zit, dan nodig ik u graag uit om een keer in de studio te komen praten met de technische mensen. Maar als u het hoort, het gaat eigenlijk simpel om een knopje omzetten, zou het eigenlijk voldoende zijn, maar dat kost wel dat bedrag wat hiervoor staat.
De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Nou, allereerst hartelijk dank voor het vlammende betoog, meneer Van Dinter. Volgens mij zou u per woord en per snelheid ervan betaald moeten worden, dan zat het wel goed met al de subsidies. Ik zit heel even met een vraag rondom die OLON-norm. Hè, want u geeft aan van ja, die 31, daar liggen we net boven hier binnen Laarbeek. Maar landelijk wordt erover gesproken dat het 50% zou moeten zijn van de totale exploitatiekosten. En op zich vind ik dat een hele vreemde beredenering. Dus ik zoek eigenlijk naar de achtergrond erachter. Van waarom wordt er gesteld dat het 50% van de exploitatie zou moeten zijn? Want 50% van de exploitatie, ja, dat is geen norm. Als een omroep de ene omroep beter doet dan de andere, dan zou die juist daardoor benadeeld kunnen worden. Dus ik snap niet goed hoe die berekend wordt. Kunt u daar iets over zeggen?
Meneer Verschuren, dat heeft te maken met de ontwikkelingen die momenteel in medialand gaande zijn. We spreken in de media of in de regio over regionale omroepen. Wil men gaan vormen als lokale omroepen? Ze moeten gaan samenwerken. Onder andere is hier in Laarbeek bijvoorbeeld samen met PL 6.1 gemeentes. Was een optie. We zijn nog steeds in speaking terms daarmee. We zijn inmiddels met andere omroepen ook gaan kijken. Maar de OLON die heeft andere normen gaan hanteren. En per 1 januari 2015 zijn die normen eigenlijk gaan gelden. Dat betekent dat we eigenlijk een keurmerk moeten gaan krijgen. We krijgen allemaal een keurmerk. We moeten voldoen aan radio, televisie, social media. De bedoeling is zo meteen dat het ook nog eens 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het nieuws gebracht moet gaan worden. En dat zijn een beetje de regels die men hanteert vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de OLON. En die 50% dat is dus gebaseerd op de samenwerking van lokale omroepen. Het zou dus betekenen, stel dat we hier bij de PL6.1 gemeentes zouden gaan samenwerken als radioomroepen, zou het betekenen dat elke gemeente in die zes dus 50% moet gaan betalen. Dus dat geldt dan ook voor Helmond, geldt voor Gemert-Bakel, geldt voor Deurne, geldt voor Zomeren, noem het maar op.
Ja, die snap ik. Volgens mij is het overigens een advies, hè, die 50%. Het is geen moeten. Ik mis nog steeds van hoe is die 50% opgebouwd? Want er wordt wel geroepen 50%, maar wat is de basis daaronder?
Ja, dat zou je dus eigenlijk bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes moeten zijn of bij de OLON om eens daar eens te informeren. Want het staat eigenlijk ook in de schrijven wat u heeft gekregen. Wij als omroepen vragen wij ons dat ook af. We hebben nog niet zo lang geleden met Helmond een gesprek gehad en de rest van de lokale omroepen. Ja, en die waren nog niet zover. Die snapten het ook niet.
De heer Brouwers.
Ja, meneer Van Dinter, ook bedankt voor het inderdaad gloeiende betoog. Maar als ik nou eens over de jaren terugkijk, 2011, 2012, je hebt een mooi overzicht gemaakt van de stijging in percentages. Dan ben ik even de advocaat van de duiven en zeg van, nou ja, goed, wij zijn inderdaad niet meegegroeid, die andere zaken allemaal wel, maar u bent er nog steeds. En u bent nog steeds als uitzending en achter zal in 2016 ook wel doorgaan. Maar ja, bedoel, leuk en aardig, reserves en al die dingen meer, maar u heeft het altijd volgehouden. En ja, ik heb het idee dat u dat in 2016 ook nog wel gaat doen.
Een mooie redenering, meneer Brouwers. Ja, ik denk dat we als inwoners van Laarbeek misschien wel trots mogen zijn op radiocontact, omroepcontact. We hebben het inderdaad volgehouden, maar met de subsidiemogelijkheid die we dus nu hebben. We weten dat die subsidie die we krijgen, gaat rechtstreeks eigenlijk meteen weer in de huur van het gebouw waarin we zitten. Radiocontact is afhankelijk van een heleboel reclame. Die u, als u radio bekijkt of radio luistert, dan zult u ongetwijfeld horen dat we heel veel reclame hebben. Daarvan zijn wij afhankelijk. We hebben een aantal zwakke jaren achter de rug in verband met de crisis, want wie heeft dat niet? Maar we moeten eigenlijk toch weer gaan kijken. We zijn ook bezig met een aantal plannen en we hopen nog meer reclame binnen te krijgen, onder andere ook voor tv. Met tv zijn we bezig met andere camera's, hè, want u ziet hier een camera eigenlijk van een van onze cameramensen. Maar dat zijn allemaal geleende spullen, dames en heren. En wij hebben zelf wat dat betreft nog geen enkel eigen camera. En als we daarop gaan kijken, die eigen camera, even een kostenplaatje, een tweedehandse camera, volgens mij kost €7.500. En dan heb je een beetje een redelijke camera die eigenlijk overal ingezet kan worden.
Dankjewel, meneer Van Denter, voor uw bijdrage, voor uw betoog. Dan wil ik vragen of de heer Van Schijndel plaats wil nemen. Ook u krijgt 5 minuten de tijd, meneer Van Schijndel.
Beste leden van de Commissie Sociaal Domein. Als bestuurslid en penningmeester van werkgroep Sint-Nicolaas Beek en Donk heb ik eind mei het concept maatschappelijke ontwikkeling 2015-2019 gelezen. Vol verwachting klopte mijn hart toen ik het via Agnes Franse Visbeen lezen kon. Snel ging ik zoeken naar pagina 30 en omstreken. Ik had al enkele keren leden van de gemeenteraad en het college gesproken over de subsidie die wij elk jaar krijgen. Ik en met mij alle bestuursleden waren van mening dat wij heel karig beloond werden voor al het werk dat wij voor de gemeenschap doen. Het antwoord dat ik van de wethouders kreeg was dat elk 4 jaar opnieuw werd bekeken. Nu waren de 4 jaren voorbij en las ik tot mijn verbijstering het voorstel dat wij in plaats van €1.274 nog maar €850 zouden krijgen. Een vermindering van 33,281%. Van dit bedrag kunnen we het strooihuur nog niet betalen, laat staan de andere uitgaven. Vorig jaar kregen alle Sint-Nicolaas werkgroepen van de kernen €250 van de nieuwjaarsreceptie van gemeente Laarbeek. Was dit soms een voorbode wat ons te wachten stond? Moeten al de medewerkers aan de eendracht hun eigen boterham en een kopje koffie meebrengen en de consumptie na afloop zelf betalen? In het verleden was de subsidie gebaseerd op het aantal inwoners per dorp. Wij vallen onder volkscultuur evenementen, net als verschillende andere verenigingen. Wij vinden zelf dat wij onder cultureel erfgoed dienen te vallen, maar dit terzijde. Daarom heb ik de pen ter hand genomen en persoonlijke bezwaren gediend. Zoals u mijn schrijven aan de college heeft kunnen lezen, zijn er jaarlijks bij de intocht tussen de 1500 en 2000 mensen bij de aankomst bij Pieterhel bij de boot. En vele belangstellenden langs de route. De enige kritische noot die we te horen hebben gekregen, was dat de harmonie ontbrak. Maar ja, die kregen 7 maal per jaar, waarvan 4 verplicht was, een bedrag van ongeveer €1.500 voor een kort optreden en hebben ons enkele jaren geleden letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan en zijn weggegaan. In het nieuwe beleidsplan is dit alles anders omschreven. Sindsdien hebben wij een discopiet bij de intocht. Dat bevalt de kinderen en de volwassen toeschouwers dan ook prima. Van het begin tot het einde. Even kijken. Ja, dan moet ik een andere bladzijde hebben. Is het één groot feest. Afgesloten door dansende kinderen samen met de Pieter op het Heuvelplein. Vorig jaar hadden wij een totale uitgave van €4.607,69. En een subsidie van €1.274. Een tekort dus van €3.333,69. Dit moet ik bij de ondernemers van Beek en Donk bij elkaar zien te krijgen. Dit kost mij enkele maanden, ja honderden uren, om al de ondernemers langs te gaan en telkens krijg ik te horen dat dit door de gemeente betaald moet worden. Ook krijg ik steeds vaker de vraag of de pieten zwart zijn en anders houdt het voor hen helemaal op. Ja. Als het college en de raadsleden besluiten om het bedrag niet aan te passen, lijkt het mij een heel goed idee dat zij zelfs maar een jaartje met mij meegaan, een enkele weken. Om langs al die ondernemers te horen, daar komt er eentje schooien bij de bedrijven. U kunt wel begrijpen dat ik van binnen kook van woede en teleurgesteld ben in het college. Bij de aankomst houden zij de schone schijn hoog, maar wij moeten het werk doen. Voor mijzelf houdt het zo op. Ik wil niet als Kert Wiesel in een oldtimer zitten en alleen negatieve opmerkingen horen over de kostuums en de verzorging van de Pieter en alles eruit ziet. Daar schaam ik mij voor. Daarvoor is mijn tijd ook te kostbaar. Wij willen zo goed mogelijk voor de dag komen tijdens de intocht en de bezoeken aan scholen, gehandicapten enzovoort. In plaats van waardering krijgen we een klap in de nek. Alleen het nekschot ontbreekt nog. Dankjewel.
Ik wil de heer Verschijndel.
Dat was binnen 5 minuten.
Dat was prima binnen 5 minuten.
Dat wist ik.
Goed zo. Heeft iemand van de commissieleden nog een vraag? De heer Wiemans.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Schijndel, ongetwijfeld hebt u zich al, en dat hoor ik ook heel graag, want u hebt een heel goed en vurig betoog gehouden. Maar ongetwijfeld hebt u zich al zelf eens een keer afgevraagd, wat zou wellicht voor de gemeente Laarbeek in dit geval voor u wel acceptabel zijn? Oftewel, zou u het inderdaad relateren aan het aantal inwoners per kern of kinderen per kern? Of hebt u zelf enig idee hoe dat u denkt van dit zou een betere basis of een verdere basis zijn om te komen tot een subsidie die wel redelijk voor u zou zijn?
Nou, op aantal de inwoners gebaseerd, dat was redelijk. Dat is, ik wil zeggen, we komen nog veel tekort, laten we heel eerlijk zijn. En dat het met Marie houdt aangepast, omdat ze zo weinig inwoners hebben, kan ik ook inkomen. Dat vind ik ook vrij normaal. Maar het gaat mij niet over andere kernen, het gaat over ons. Wat wij willen doen en wat wij willen. Als jij direct op een gegeven moment rond moet gaan, op een gegeven moment, je kunt niet meer betalen. Dat pruik, een pruik opmaken, alleen een keer onduleren. Dus kan men naar krullen erin. Dat kost een 100 euro. En dan moet er verder niks aan moeten gebeuren, want dan ben je kwijt. Een strooigoed, dat kost ongeveer 900 euro. En dan hebben wij die altijd in de aanbieding. Dan moet je de boot, je moet de vergoeding voor de boot, voor de brandstof. Dan komt de discowagen, die moet ook vergoed worden. Dit jaar komt er weer een beveiliging om de discowagen heen. Dat is gevraagd door de man die de wagen uitleent. Enzovoort. We moeten wassen, we moeten wat eten voor de Piet en alles, drinken. Ik heb een begroting meegestuurd en ik heb de uitgaven. Als goed zijn jullie die gehad. De inkomsten en uitgaven. Daar staat alles in. En wat er tekort komt, dan mag ik weken, maanden rondschouwen. Dus vanaf, in januari ben ik al begonnen met dit jaar. Van augustus ben ik aan de gang. En nu vanaf de tweede week van oktober kan ik langs de bedrijven. En langs de winkels. En als zo'n 5 keer terugkomen en dan zeggen ze, we doen toch niet meer een keer. Of gaan we bij de gemeente halen.
De heer Verschuren heeft voor u een vraag.
Wat? Oh, sorry.
Dankjewel, voorzitter. Nou, het doet me goed de betrokkenheid te zien van u, meneer Verschijndel, hierin. En wat ik ook hoor zeggen, want u zegt van we hebben een tekort gehad afgelopen jaar van ruim 3300 euro. En de subsidie die gaat terug met iets meer dan 400 euro. Hè? Dus
450.
Ongeveer, ja, dus zeg 10-15% van het tekort. Volgens mij, en corrigeer me gerust als ik het verkeerd zie, gaat het vooral bij u om de waardering die u mist op dit moment en niet om het geld. Want het geld is volgens mij mineur aan het totale bedrag wat hier staat. Want u weet een heel groot gat sluitend te maken binnen de begroting.
Dat klopt, daar heb je gelijk in op een gegeven moment. Maar daar ben ik ook maanden mee bezig. Dat kost honderden uren. En dan op een gegeven moment het gaat er niet over uit. Ik wil zeggen, de gemeente kan niet alles betalen. Ik heb de wethouder al meer over gesproken. Dat klopt toch, hè? We hebben er al meer over geld gehad samen. Dat kan niet. Ik loop ervoor, ik doe het graag. Ik doe er mijn hart en ziel, maar ik moet niet in mijn nek geslagen worden. Op een gegeven moment zeggen van, bekijk het maar, op een gegeven moment zoek het zelf maar uit. Vandaag morgen komen ze nog een keer zeggen van, doe maar witte pieten op een gegeven moment, want dat scheelt ook weer. Ja, toch gauw een 150, 200 euro aan swingspullen en alles. En geen pruikje meer op. Pruik kost 35, 40 euro per stuk. Zwart. Maak er wel bij zeggen. Dus niet wit, hè. Want dan komt er 21% op. En zo moet ik het allemaal bij elkaar scharrelen. En dan kunnen wij, elk jaar kunnen wij de zaak draaiend houden. En het gaat echt niet over Mariehout, laten we even reëel zijn. Dat die een ander bedrag krijgen, want dat interesseert mij niet. Dat is mijn pakje niet aan.
Eén laatste vraag hierbij. U gaf aan een begroting te hebben toegestuurd. Ik heb die zelf niet gehad, dus ik weet niet of die bij de stukken hadden moeten zitten of wat daar mis is.
Dat is direct voor mij, ik heb er een paar bij. Okay.
Prima. De heer Brouwers.
Ja, meneer Fjellner, ja, inderdaad, goed voor betoog. Waar ik wel een beetje op zoek naar ben is van, wanneer is bij u het omslagpunt gekomen van, en nu is genoeg?
Waar is het omslagpunt gekomen? Ik spreek BMW, ik spreek ze nog alles af en toe, sommigen. En daar heb ik het al vaak over gehad op een gegeven moment. Ik ben ook verschillende keren hier bij BMW geweest, bij het vorige college ook. Het is irreëel op een gegeven moment, als ze zeggen op een gegeven moment, zoek het maar allemaal uit. Maar als ze dan ook nog een keer zeggen van, we gaan een heel stuk naar beneden, om welke reden dan ook. Er zijn anderen op een gegeven moment, ik heb toen de tijd aan de wethouder, en ik dacht dat het meneer Briels was. Daar heb ik toen gevraagd, toen de Harmonie ons in de steek liet. Bij de kanaal zeiden van, wij wilden rond gaan trekken, de Harmonie gingen weg. Die kregen 1500 euro, ondanks, er waren regels voor wat er moest zijn, 75%, er moest dit zijn, alles moest kloppen. Was er iemand met jeugdleden, zijn ze nog niet meer 50, nog niet meer 50% met jeugdleden erbij. Zij gingen weg, heb ik gevraagd, krijgen wij die 1500 euro nu? Want wij zorgen zelf voor muziek. Want je kunt niet op een gegeven moment zeggen van, als een Harmonie, die wil, nou willen ze mee. Maar nou, we hebben een discopiet, dat bevalt goed, de mensen bevallen. We hebben een Piet die meeloopt en met de mensen spreekt. Perfect. Maar die 1500 euro, ja, daar moest ik maar niet aan denken. Was u toch, meneer Briels, hè? Dat ik er bij jullie over gehad heb, hè?
Ik denk dat, is uw vraag beantwoord, meneer Brouwers? Andere commissieleden nog vragen? Nee? Meneer Verschijnen, wil ik u hartelijk bedanken voor uw inbreng.
Ja, bedankt voor de tijd.
Graag gedaan.
We wachten het af voor de gemeenteraad doet.
Wilt u de microfoon uitzetten, alsjeblieft? Ja. Dan geef ik nu de commissieleden het woord. Wie kan ik het woord geven, eventueel nog? De heer...
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het bestudeerd, de stukken, en inderdaad dank voor de vlammende betogen. Wat betreft de subsidie... discussie en aanvraag voor wat betreft de Sinterklaasoptocht. Ja, ik vind dat de heer Van Schijnel daar wel een punt heeft dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de KBO's en de zonnebloemafdelingen, de sportverenigingen, daar is het omslag per lid of per jeugdlid of per inwoner. En ja, wat de heer ook aangeeft, hier is het dus een eenmalig bedrag. En ja, daar vind ik wel inderdaad van, ja, Bekendonk, daar komen meer kinderen kijken dan in de andere kernen. Dus ja, daar zou ik toch willen vragen om naar te kijken van, is dat niet dan aan te passen en met een andere verdeelsleutel of zo.
Dankjewel, meneer Sporen. Dank de heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. In deze commissie hebben we al ruimschoots stilgestaan bij het eerste concept en de te hanteren uitgangspunten bij het subsidieprogramma. En hoewel het subsidieprogramma, en dan met name het deel wat besteed wordt aan de verenigingen, maar een relatief klein deel is van de begroting, totale begroting van onze gemeente, vinden wij het als ABL wel van essentieel belang voor het bevorderen van de leefbaarheid binnen onze gemeente. Het is daarom goed om te zien dat in zijn algemeenheid hier niet op gekort wordt. Ja, dit laat onverlet, en we hebben het zojuist van twee mensen op mogen horen, dat in sommige individuele situaties dit nieuwe programma wel negatief uitpakt. Helaas zie ik dat met verschillende vragen en tips uit de voorgaande vergadering weinig is gedaan. Zoals ik in de commissie van maart en juni ook al aangaf, ligt er een kans om bij structurele subsidies een tegenprestatie te vragen. Dit kan in verschillende vormen zijn, zoals aansluiten op een minimabeleid, het beschikbaar stellen van lidmaatschappen. Nog mooier is, zoals ik ook al eerder aangaf, is als we die subsidie kunnen koppelen aan de mate van zelfredzaamheid. Dus hoe hoger de bijdrage door een vereniging zelf, hoe meer we er tegenover kunnen zetten. En helaas is het ons, en niet alleen het college, maar ook ons als commissie en ons als raad, nog niet gelukt om dit goed vorm te geven. En ik denk dat het misschien goed is om toch de dialoog aan te gaan met verenigingen hierover. Want juist voor hun moet dit ook kansen kunnen bieden. Ik snap dat het niet kan voorafgaand aan dit programma. Maar ik zou het als een gemiste kans zien als we dat niet gaan oppakken. Ook gaf ik destijds aan dat professionele organisaties in eerste instantie geen of minimale subsidie dienen te krijgen. Uiteraard afhankelijk van de maatschappelijke functie. Waar we juist een bijdrage willen leveren om bepaalde functies in stand te houden. Zoals bijvoorbeeld een bibliotheek. Maar ook hier moeten we reëel naar de lasten en de baten kijken. Hoeveel burgers maken er daadwerkelijk gebruik van? En wat zijn dan omgerekende kosten per gebruikende burger? In maart en juni heb ik allebei de keren gevraagd om dit in de verdere uitwerking terug te zien. En om hier een goed beeld over te kunnen vormen. Ook helaas ontbreekt dit nog steeds. En dus ook is de vraag van, kunt u aangeven waarom dit er niet bij zit? Een ander punt wat ik ook eerder aangaf, is dat vergelijkbare verenigingen in de verschillende kernen soms exact dezelfde subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld het Sint-Nicolaascomité, waar hier lijkt dus geen onderscheid gemaakt te worden in bijvoorbeeld het aantal leden, of zoals in het genoemde voorbeeld, de rijkwijde van hun activiteiten. Ook hiervoor wederom de vraag van waarom we geen aanleiding zien om dit te heroverwegen, of misschien juist wel aanleiding daartoe zien. Waarom? Is het nu niet wenselijk om nieuwe instellingen toe te voegen aan een subsidieprogramma? Het valt mij op dat het initiatief van muziekeducatie Aarle-Riksel, wat volgens mij een goed initiatief is en wat zeker ook onze waardering verdient, nu moet wachten op de invoering van het vouchersysteem, wat nog ingevoerd moet worden, waar we ook van hebben afgesproken, naar aanleiding van de motie van ons van een jaar geleden, maar we komen er pas in december op terug. Dus we moeten nu nog gaan wachten hierop. En ik weet ook niet van hoeveel ruimte blijft er straks nog over als we dit programma vaststellen. Welke mogelijkheden zijn er dan nog? Ik lees namelijk dat bestaande aanbieders wel al subsidie ontvangen. Ten slotte, en dat is één aanbeveling, de afwijzingen die ik heb gezien op zienswijze van verenigingen, daar wordt in afgesloten met van er is geen bezwaar mogelijk bij het college. En die snap ik. Maar volgens mij is het goed om daarin aan te geven van dit wordt nog behandeld in de commissie. Het wordt nog behandeld in de raad en besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. En als u vindt dat u daar iets over wil vinden, kunt u daarin spreken of weet ik het wat dan ook. Maar ik vond hem best hard overkomen van er is geen bezwaar mogelijk. En dat klopt, dat is niet bij het college. Maar volgens mij gaan wij hier als commissie en als raad hier zeker over. Dus tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel, de heer Schuren. Mevrouw Verschijk.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn tevreden met het subsidieprogramma zoals het nu voor ons ligt. Wij vinden het een goede zet dat er gebruik wordt gemaakt van projectsubsidie. Verenigingen kunnen extra subsidie ontvangen in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie. Dat is een goede harmonie met de uitgangspunten van het WMO-beleidsplan. Verenigingen Laarbeek hebben een ruim de tijd gehad om een zienswijze over een nieuwe subsidieplan in te dienen. Zoals in de stukken te lezen is, we net ook twee insprekers hebben gehad, is hier ook goed gebruik van gemaakt. De meeste verenigingen konden zich vinden in het voorliggend plan, maar helaas pakt het voor enkele verenigingen ook nadelig uit. Denk hier bijvoorbeeld aan de gekozen systematiek voor de subsidiëring van jeugdleden. We denken hierbij aan de harmonie en aan de scouting. Toch kiezen we ervoor om de systematiek hiervoor niet aan te passen. Dan zou elke vereniging opnieuw aangeschreven moeten worden en dat gaat ons eigenlijk te ver. Ja, het klinkt misschien raar, maar ja, de ene cyclus zit het juist mee en de andere cyclus kan het juist wel nadeliger uitpakken. Door de WMO-raad Laarbeek wordt nadrukkelijk gezegd dat het niet de bedoeling is om vermogen op te bouwen met verkregen subsidies. Daar kunnen wij helemaal mee instemmen. Hierbij moet, zoals een stuk aangegeven, wel de kanttekening geplaatst worden dat er altijd eventuele reserveringen zijn die een vereniging moet maken. We willen daarom aan de wethouder vragen om de financiële situatie van de verenigingen kritisch te volgen en als er sprake is van de vermogensopbouw door subsidies met de vereniging in gesprek aan te gaan. Dan kom ik heel eventjes uit bij het betoog zojuist van de heer Verschijndel. In eerste instantie, wat ik nu op papier heb staan, is dat ik hem natuurlijk ook bedanken voor zijn inbreng. Dat geldt natuurlijk ook voor de heer Van Dintel van Omroep Contact. Tot nu toe zeg ik van, ik ben het niet eens om subsidiebedrag te verhogen. Ja, het Sint-Nicolaascomité valt binnen, is kijken de volksculturele evenementen, waarbinnen ook de carnavalsverenigingen vallen, de oranje comité's en de gilden. Voor deze organisaties geldt ook, iedereen krijgt in principe hetzelfde aantal subsidiebedrag per kern, ongeacht de grootte van het aantal inwoners per kern. Voor mij zou dit een argument zijn om te zeggen van, goh, iedereen blijft gewoon hetzelfde bedrag houden. Ik hou wel even een slag onder arm, want ik zou graag eerst even de reactie van de wethouder daarin willen horen. En dat geldt ook op het stuk wat meneer Van Dintel zojuist heeft ingebracht. Tot zover.
Dankjewel. De heer Brouwers.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik sluit aan bij een aantal zaken die daar al genoemd zijn, die ga ik niet herhalen. Inderdaad hebben we het in voor de vakantie het ontwerp behandeld en daar hebben we een aantal opmerkingen over gemaakt. Ik mis er ook nog wel een paar in. Ik heb nog wel een enkele vragen om in eerste instantie om wat helderder te krijgen van hoe nu verder. En dan ga ik ook in op een aantal brieven die gestuurd zijn en op de reacties die hier net gepasseerd zijn. Allereerst valt het mij op in de reacties, en dat is meer een soort procedureel verhaal, dat de WMO zich een aantal adviestaken toe-eigent die volgens mij daar niet thuis horen. Ze hebben het over vermogen van andere verenigingen en zo. Ik denk ja, een WMO-taak adviseert over het sociaal domein aan het college. En nu zie ik hier een zienswijze en ja, ik wil daar toch wel aandacht voor hebben dat op een gegeven moment ieder bij zijn of haar rol blijft. Dan even terug naar de nota zelf. Als het gaat over de professionele organisaties, en dat heb ik de vorige keer ook al volgens mij aangegeven, merk ik dat het toch erg ingewikkeld is om prestatienormen, andere zaken af te spreken van hoe gaan we nu verder. Ik zie nu dat het begrip samenwerken en hoe dat dan vormgegeven wordt, dat is dan een beetje aan de organisatie. Op zich ook prima dat ze dat doen, maar ik wil wel voor één ding maken en volgens mij zit daar best wel wat ruimte of zou er ruimte kunnen komen. Dat is namelijk overlap. Het kan zijn. En dan pak ik er een voorbeeld uit, schuldhulpverlening. Ik weet dat de LEF-groep daar actief in is. En ik weet ook dat de vier benden daar actief is. Ze moeten elkaar daar vinden. En dat snijvlak waar ze elkaar overtreffen, dat is verdomd grijs. En misschien wel iets te groot. En dan zou ik zeggen, van daar zit nog wat ruimte. Dat is een voorbeeld. Waarschijnlijk zijn er wel meerdere. Ik heb geen diepgaand onderzoek gedaan. Maar ik wil vooral waken voor overlap. En we hebben er allemaal niks aan om dubbel subsidie te verstrekken. Dat schiet niet echt op. Dan zomaar een weetvraagje. Deze nota zoals je voor ligt, die gaat over 4 jaar. We hebben bij de vaststelling van het minimabeleid gesproken met de Stichting Leergeld. Daar hebben we op een gegeven moment een bepaald subsidie vastgesteld. 17.500 is het verhaal. Wordt hier keurig in opgenomen. Maar betekent dat nu dat de Stichting Leergeld 4 jaar lang, want dit is het verhaal, en beseft de Stichting Leergeld ook dat het ook voor 4 jaar geldt. Want ik kan me voorstellen dat je een soort verwachting hebt dat je denkt van god, het is, we hebben hier een discussie gehad in deze commissie over 1 subsidie, over 1 jaar, en nou ja, en nu ligt het in het programma vast. Dus daar ook wat aandacht voor. Dan het openluchttheater. Die hebben een uitgebreide brief gestuurd en dat heeft een beetje vergelijkbaar met de radiocontact. Het zit hem vooral in de onmogelijkheid om te reserveren, om zaken te organiseren. En dan pak ik toch even het openluchttheater uit. Ik kom daar nog terug op het radiocontact. Het openluchttheater wordt gesubsidieerd op basis van de optredens. Er zit een bepaald bedrag aan, ik geloof 287. En dat wordt dan vergeleken met allerlei andere. En dan wil ik er eentje uitpakken, en dat is namelijk het theater van het dorpshuis. En dan denk ik dat ik daar iets ga blootleggen wat hier niet naar boven komt. Dat is namelijk het volgende. Het theater, het dorpshuis, krijgt ook dat bedrag, hetzelfde bedrag, zoals allerlei andere organisaties ook krijgen. Maar wat is nou het verschil tussen het theater, het dorpshuis en het openluchttheater? Het theater, het dorpshuis, die wordt gefaciliteerd door een subsidie van de Stichting Beheer Gemeenschapshuis. Ik weet niet of die tegenwoordig zo heet, maar goed. En daar gaat 2,5 ton naartoe. 2,5 ton om de gebouwen overeind te houden. Dus het theater kan dus gebruik maken van gas, water, licht, kan gebruik maken van de faciliteiten die daar zijn. Dus voor iedere voorstelling is dat zo. Het openluchttheater krijgt alleen dit bedrag. Die hebben natuurlijk zijn IDOP-gelden wel gekregen, maar de voorzieningenclusters zijn ook gebouwd met de gemeenschapsgelden. Dus daar zit volgens mij een ongelijkheid in. Enerzijds 287 euro geven en vervolgens anderzijds ook de mogelijkheid krijgen om huisvestingskosten gesubsidieerd te krijgen. Dus ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan meegeeft. Radiocontact, ja, daar komen we nog op terug. Ik ben daar toch wel gevoelig voor. Het is een heel belangrijk instituut voor Laarbeek en heeft zich bewezen in de afgelopen 23 jaar, ik had 15 jaar staan, dus nou ja, goed, nog 8 jaar meer. Dus dat heeft onze aandacht. Wat ook opvalt is, en dat had ik waarschijnlijk in de vorige keer ook kunnen zeggen, dat heb ik helaas niet heb ik gemist, maar ik mis hier Carnabiets. Carnabiets is toch een organisatie waar kinderen zonder alcohol allerlei activiteiten rondom de carnaval kunnen doen. Ik roep even in herinnering, er zijn een aantal gemeenten in de regio, pak Nunema, die hebben voor de jeugd grote tenten en ja, wat kost het allemaal niet. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Dan het laatste hoofdstuk, de cluster 4, de projecten. Ik heb dat gewoon op me in laten werken en ik denk van ja, wat roepen we daar eigenlijk feitelijk op ons af? En wat je daarin ziet, dat we een bedrag van grofweg 150.000 euro of een tig aantal projecten gaan uitsmeren. En ieder project heeft zijn eigen beoordeling, zijn eigen plafond. Zou het dan niet veel verstandiger zijn? En zeker ook in relatie zoals dit college dat graag wil uitstralen. Laat los die regels, maak het wat ruimer. Ga niet aan iedere activiteit zeg maar een plafond hangen. Pak het hele bedrag en ga kijken hoe het loopt, hoe de aanvragen binnenkomen en beoordeel daarop. Ik zou daar wel een voorstander van zijn. Dan heb je ook nog ruimte om een aantal zaken op te vangen die zo links en rechts hier de revue zijn gepasseerd en waar misschien wel onredelijkheden in zitten. Even kijken. Ja, misschien is dat nog te vroeg, maar dat foutjeverhaal is toch wel interessant om daar eens een keer over te discussiëren van hoe dat gaat. Want als je dat gaat invoeren, en ik ben daar ook al enigszins voorstander van, betekent wel dat je vaste ritmes die nu in subsidieland zitten, dat je die gaat doorbreken. En wat betekent dat dan weer? En dan krijg je dus een andere kant. Hè? Want als je aan de ene kant gaat helpen, betekent weer dat je ergens anders iets heeft. De laatste opmerking, vermogen, wat ook door de werkgroep is aangegeven. Ik vraag daar toch ook wel terughoudendheid in. Waarom? Heb ik de vorige keer ook aangegeven. Er zijn nu eenmaal verenigingen die heel intensief en actief hun vermogen proberen op te krikken door allerlei acties. En ik zou jammer gaan vinden als we op een gegeven moment een soort straf gaan uitdelen als iemand te veel vermogen zou hebben door allerlei activiteiten. Als het door subsidie komt, is het aantoonbaar, dan kunnen we daarover discussiëren. Maar als ze door allerlei activiteiten een vermogen hebben, dan zou ik dat heel jammer vinden. Tot zover in eerste instantie.
De heer Wiemans.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, laat ik ook beginnen door te stellen dat het subsidieprogramma eigenlijk alleen maar complimenten verdient. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd bij nader inzien of bij nadere informatie altijd toch, en daar zitten we ook uiteindelijk hier nog voor, altijd nog eens bijstelling behoeft of kan krijgen. Dus ook nogmaals, ik ben best goed tevreden over de hele gang van zaken enzovoorts. Dus de complimenten aan iedereen die eraan meegewerkt heeft. Maar ik heb toch twee dingen die ik graag op wil merken. Op de eerste plaats ben ik toch inderdaad gegrepen door het verhaal wat meneer Van Schijndel ook vanavond hier gehouden heeft. Ik vind het Sint-Nicolaas gebeuren is natuurlijk iets wat natuurlijk de aandacht behoeft. Dat is ook niemand die daar aan twijfelt. Tenminste, daar wordt nu ook al subsidie aan toegekend. En dat is daar dus buiten kijf. Maar wat ik wel toch... ik ben toch gegrepen door zijn verhaal. Want ik vraag me dan toch af... is er dan toch niet een goede modus te vinden om dat toch op een iets betere lees te schoeien? Ik snap dat je, en dat is ook dikwijls in deze subsidieprogramma toegepast, dat je zegt van alle kernen doen we hetzelfde. We hebben ook sommige verenigingen, dat doen we hetzelfde, want in al die kernen zijn dezelfde verenigingen. Maar dat wil niet zeggen dat ik toch in dit geval toch ervoor wil pleiten om daar iets van af te wijken. En ik vraag me af dat als je alle vier de Sint-Nicolaas-comité's zou vragen, zouden jullie met z'n vieren eens eruit kunnen komen om een andere verdeelsleutel toe te passen? Want het is toch wel denkbaar dat Beek en Donk in dit geval toch wel erg kranig ervan afkomt ten opzichte van de rest. Dan denk ik dat daar toch nog wel iets uit zou komen wat positiever is voor Beek en Donk en alle acties die meneer Van Schijndel elk jaar hier aan de grondslag legt. Dus daar hou ik toch een pleidooi voor op dit moment. En ik ben benieuwd wat de reactie daar van BMW op is. Het andere verhaal is Radio Contact. Radio Contact krijgt ook subsidie. Dat kon heel wat slechter, dus wat dat betreft ben ik redelijk tevreden. Maar ik ben ook wel gevoelig voor de argumenten van als het nu toch binnen nu en niet afzienbare tijd, binnen een half jaar of een jaar, toch anders wordt. Wat betreft de normen waar wij ons aan zouden moeten houden met subsidies. Dan denk ik toch dat we daar alvast misschien op vooruit kunnen lopen. Of op zijn minst toch eens daaraan zou kunnen denken van hoe gaan we dat binnen nu en een half jaar of een jaar als die norm eventueel anders wordt en dan positiever voor Radio Contact. Hoe kunnen we dan die eventueel daar nu al op vooruit lopen? Dat waren mijn opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel, Wiemans. Dat was de eerste instantie. Geef nou het woord aan de heer Brils.
Dankjewel, voorzitter. Zoals de heer Brouwers ook al aangeeft, anderen ook al, hebben we dit conceptprogramma, ontwerpprogramma, ook al voorgelegd voor de zomervakantie. Een aantal opmerkingen na proefde ik toch grote steun daarvoor. Daar zat de systematiek in zoals die nu gehanteerd wordt. En ik begrijp, als die voor één van de verenigingen negatief uitvalt, in dit geval neem ik er even uit Sint-Nicolaas-comité, dat het vervelend is voor de commissie om dat uit te leggen. Maar er zijn 14 zienswijzen ingediend, waaronder ook positief, ik noem eentje van Eli. Hè. 14 zienswijzen ingediend op deze lijst, dit Excel-bestand, ik denk dat het er 150 zijn. Dat betekent dat van die 14 zijn het er een aantal niet mee eens. Maar het betekent wel dat het overgrote deel, ik denk 90-95% van de organisaties, wel tevreden zijn met deze subsidieverordening. En dat geldt ook voor de WMO-raad, die inderdaad, en ik moet zeggen, ja, ze zijn een beetje buiten het boekje, maar ik kom er dadelijk nog even op terug. Dus eigenlijk de uitgangspunten zoals, die kunnen u niet verrassen, want die hebben we namelijk eerder hier vastgesteld. Dan ga ik maar even per... misschien is het goed dat ik eerst even inga op Radio Contact en de heer Verschijnen van het Sint-Nicolaas-comité. Omroep Contact, laat ik dat hier nu voor eens en voor altijd gezegd hebben, dat wij als college en ook de raad, dat weet ik ook, en de commissie ook, het belang en de functie van Omroep Contact erkennen. Geen misverstand daarover. Ze zijn overal, want ze weten soms meer dan dat wij weten. Ze zijn echt de oren en ogen van deze gemeenschap. Ik snap ook de wensen van Omroep Contact. En eerdere vragen zijn hier ook niet aan dovemans oren gericht geweest, want in 2012 al heeft het vorige college besloten om een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen. En er wordt gezegd, er is niks geïndiceerd, dat klopt, maar dat geldt voor alle organisaties. Sterker nog, de professionele organisaties hebben in die 4 jaar tijd 2 keer 7,5% gekort. En wij hebben er destijds voor gekozen om niet te korten op vrijwilligersorganisaties. Dat hebben we niet gedaan. En ik denk dat het in deze tijden een forse opgave is. En dat we er trots op kunnen zijn dat wij in Laarbeek, dat de Raad in Laarbeek niet heeft gekort op de vrijwilligersorganisaties. Sterker nog, in dit subsidieprogramma gaat meer geld naar verenigingen met name die gestoeld zijn, geënt zijn op ledenaantallen, jeugdledenaantallen. 10% meer subsidie. Kom daar eens maar eens mee in de regio. Deze raad stelt het, als u het programma vaststelt, stelt het beschikbaar. Radiocontact heeft inderdaad 0% indicatie, maar wel een eenmalig bedrag gekregen in 2012. Dat ziet u ook in onze reactie op de zienswijze. En dat bedrag, daar hebben we wel wat voorwaarden aan gekoppeld. En een van die voorwaarden was kijken wat je zelf binnen kunt halen. Want het kan niet zo dat wij, en ik snap problemen die ze daar hebben over het binnenhalen van extra middelen. Die ze dus voor ons hebben gekregen, maar die voorwaarden is nog niet aan voldaan. En we zijn nog in gesprek, want ze hebben een nieuw verzoek inderdaad gedaan voor een eenmalige subsidie. En dat is als het ware in behandeling, maar we hebben nog wel wat vragen uitstaan. Daarbij wordt genoemd de norm van 1,30 euro per wooneenheid. Ja, door wie wordt die gesteld?
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Brouwers.
Begrijp ik de wethouder goed dat er dus nu een verzoek ligt van de Radiocontact om een eenmalige subsidie?
Eerder, dat gaat om een investering die ze moeten doen met name voor tv en dergelijke.
Okay, dus en hoe groot is dat ongeveer? Kunt u daar een beeld van?
Okay. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het verzoek is om structurele subsidie. Genoemd wordt het bedrag van 1,30 euro per wooneenheid, daar zitten wij boven. Dat is de norm van de OLON. En u weet denk ik wie de OLON is. De OLON is de belangengroepering van radio, lokale radioomroepen. Ja, en ik snap dat ze dat adviseren, maar dan moeten we wel in oogschouw nemen dat het een belangenclub is van lokale omroepen. Dus het zou me ook verbazen als ze zeggen, ja dat kan wel een onsje minder, hè? Dat zou niet zijn. En 50% van wat we zouden moeten subsidiëren, elke gemeente zou 50% van de exploitatie voor rekening moeten nemen, ja dat is onbestaanbaar, dat zult u wel begrijpen. Hè? Dat is een manier van open eindfinanciering, zonder of moeten we dan zicht gaan krijgen op de wijze waarop ze hun omroep exploiteren, dat is natuurlijk idee fix. Dat is bijna, zo subsidiëren wij ook niemand, geen enkele vereniging, geen enkele organisatie, niemand. Dus dat is, ik verwacht ook niet, en neemt u van mij aan, schrijft het op een briefje, dat gaat het VNG zeker niet adviseren. De heer Biemann stelt voor, moeten we daar niet op vooruit lopen op dat advies? Nou, ik zou maar eens even wachten op dat advies, want ik weet niet wat het advies inhoudt. Want stel dat het advies is, doe maar 10 cent per inwoner. Nou, waar komt u dan op uit? Of doe maar 1 euro per inwoner, zou ook zomaar kunnen. Dan is het nog steeds een advies van het VNG. En als u zegt, loop er maar alvast van vooruit, ik ken de uitkomst niet. Want ik zal u zeggen dat er veel gemeenten zijn die onder de norm van 1,30 euro zit. Het zou zomaar kunnen zijn dat het VNG zegt, doe maar 1 euro per inwoner. Nou, als we daarop willen vooruitlopen, dan moeten we omroepcontact nu gaan korten. He, want dan krijgen ze minder dan wat ze nu hebben. Dus ik weet niet of het verstandig is, ik ken het advies niet, maar ik weet ook niet of het verstandig is om erop vooruit te lopen. A, omdat ik niet weet of het meer of minder wordt. En als het meer wordt, ja dan zegt u het maar. En dan graag ook, hè, want we hebben ons best gedaan om dek en grond te krijgen. Als u extra wensen heeft en als u zegt, doe het maar 10.000 euro structureel erbij, dan wel graag, en dat zal ik straks de raad ook voor, dan wel graag de dekking daarbij. Dan ook vertellen, waar wilt u het dan gaan halen? He, want zeggen 10%, 10.000 euro structureel extra, er zijn vele wensen in deze mooie gemeente. Maar als u zegt, die wens moet u ook weer honoreren, prima, graag dan wel de dekking erbij. Even kijken, ik denk dat voor wat betreft omroepcontact, ik weet niet of er dan nog vragen openstaan. Het Sinterklaascomité, ik snap de boosheid wel bij de heer Verschijnel, die inderdaad, en dat kan ik bevestigen, dat ik hem regelmatig gesproken heb. En ik kan ook zien hoe hij de tomeloze inzet van de heer Verschijnsel. Die trek ik echt niet in twijfel. Maar wat hebben wij gedaan? En nogmaals, die uitgangspunten hebben we hier voor de zomervakantie hebben die gewisseld. We hebben gezegd, kijk, ik mag dat hier denk ik zeggen, kijk eens rond. Ook in Lieshout en in Mariehout en aan Riksel hebben ze maar één Sinterklaas. En een x-aantal pieten die ze moeten schminken, die ze van een baard moeten voorzien en van kleding moeten voorzien. We hebben gedacht, nou ja, je hebt overal, en zo zijn er een aantal meer, ook de carnavalsclub, die doen we per kern gelijk. En ik snap het probleem van de heer Verschijnsel ook wel, daar loop ik ook niet van weg, maar die kosten die hebben ze bij de andere kernen op dezelfde wijze. Alleen Lieshout, ik neem bijvoorbeeld als Lieshout, die lukt het al 4 jaar lang op zijn minst, om dat georganiseerd te krijgen voor 570 euro. Dat is nog circa 300 euro van wat Birkendonk nu gaat krijgen. Ja, Lieshout krijgt meer en Mariehout krijgt meer en Aalrekselt krijgt meer. Waarom? Omdat ze daar één Sinterklaas en een x-aantal Pieten hebben. Dit is ook geen bezuiniging, het is een herverdeling, want wij bezuinigen niet op Sinterklaascomité's. Sterker nog, er gaat meer geld per saldo naartoe. Er gaat 4 keer 850 euro naartoe. En ik dacht, even uit het hoofd, maar hou me niet, maar dat, het was minder toen volgens die andere verdeelsystematiek. En er is wat voor te zeggen. Maar als u zegt, val maar terug op die systematiek van een basisbedrag plus een aantal... of een opslag per inwoner, dat is prima. Maar dan moet hij dat ook uit gaan leggen aan het Sint-Nicolaascomité, van Aalrekselt, van Lieshout en van Mariehout. Dus als u zegt, we gaan hier opplussen, dan gaat het aan de andere kant naar vanand naar beneden. Moet u dat ook uitleggen en dan moeten ze eigenlijk weer de kans krijgen om nieuwe zienswijze. Zou je dan kunnen zeggen, ja, dan komen we dus nergens. Dus, maar het is aan de commissie, als u zegt, wij willen de oude systematiek, hij is me even lief. Sterker nog, het zal ons wat geld besparen. He, want dan wordt het dan bespaart u ons ook nog geld, of de gemeenschap ook nog geld ook. Dat kan ook. U, de raad is de baas, als u het zegt, dan zou dat kunnen. Even kijken. Dan de heer Sporendonk geeft aan van het CDA, de heer Verschijndel, die heeft een punt. Maar daar heb ik al, waarop u zegt, ja, eigenlijk zou, want er staan meer kinderen en meer pepernoten, et cetera. Nou, als u dat nogmaals, dan kunt u daarvoor kiezen en dan, de raad is daarin de baas. Ons advies is het om deze wijze te doen. Ik denk dat het evenwichtig is. Hetzelfde doen we bij de carnavalsvereniging, bij de oranje comité's. Oranje comité Beekendonk moet ook een veer laten. Dat klopt. En de anderen doen er of een voordeel mee. Die krijgen wel wat meer. HBL, er is, even kijken, over die 10% extra inderdaad die u aangeeft, hoe die binnen te krijgen en waar verenigingen meer uit te dagen. Dat staat er wel in, maar dat gaan wij niet alleen zitten bedenken, dat willen we met de verenigingen doen, van wat vraag verwachten we dan in de tegenprestatie. En op 10 of 11 november is er een bijeenkomst waarbij we samen met verenigingen gaan kijken, nou wat kunt u dan terug doen in deze samenleving om nog eens bovenop de 10% per jeugdlid, kunt u nog eens 10% van het jaarlijkse subsidiebedrag extra krijgen als u nog een tegenprestatie doet. En wat dat is, ik denk dat verenigingen daar zelf toe in staat zijn om daar goed iets op te bedenken. Daar denken we over na. Even kijken. En dat doen we dus in dialoog met die verenigingen. U geeft aan wat weinig nieuwe elementen te zien, dat u weinig nieuwe elementen zijn ingevoegd. Maar u ziet ook hoe gevoelig dat ligt. En kiezen voor het een betekent ja, eigenlijk ook kiezen tegen het ander, als het ware. En nu hebben we slechts marginaal een aantal verschillen aangebracht. Ik kijk maar bijvoorbeeld naar de verdeling over de kernen, of niet evenwichtig, maar voor iedere kern evenveel. En u ziet de reacties daarop. Dat is altijd bijzonder lastig. De Stichting Muziekeducatie, die moeten wachten, zegt u, helaas. Dat klopt. Dat staat ook keurig in het subsidieprogramma, want er is één uitzondering gemaakt voor de kunstzinnige vorming en culturele vorming. Daar is het voorbehoud gemaakt, dat doen we voor een jaar. Maar wij hadden subsidieafspraken met een professionele instelling. Zijn de muzieklokaal in Gemert-Bakel. En ik vind het wel van, als we deze professionele organisatie, als we dat nu direct anders hadden gedaan, hadden we nu moeten zeggen, dan stoppen we ermee. En ik vind het wel, die hebben mensen in dienst. Ik vind dat we daar tijdig aan moeten kondigen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben gezegd, luister. Wij gaan mogelijk stoppen, dus bereid u zich ervoor dat we over een jaar gaan stoppen. Maar ik vind dat er wel een zekere overgangsperiode moet zijn. Stichting Muziekeducatie moet wachten. Nou, die hoeven niet te wachten, want sterker nog, ik heb ze al uitgenodigd. Ik heb ze al gesproken, net zozeer als dat ik gesproken heb met vertegenwoordigers van het onderwijs. Want we gaan samen met hen, en de bijeenkomst is ook gepland, de tweede helft van oktober gaan we samen met het onderwijs en met de initiatiefnemers voor de Stichting Muziekeducatie, de Stichting Muziekopleiding. Zitten ook individuele kunstenaars, zitten er ook bij. Gaan we samen kijken naar een evenwichtig systeem van ondersteuning van het kunstzinnige vorming in Laarbeek. Dus dat u mag daar in de loop van volgend jaar voorstellen in verwachten. Daarbij zal overigens ook, want u heeft u gezien in de zienswijze van Stichting Muziekopleidingen, Die hebben gevraagd om daarvan uitgezonderd te blijven. Dat hebben we vooralsnog niet gehonoreerd. Want we hebben gezegd, we nemen dan alles niet op de schop, maar alles wel in ogenschouw. Want er is ook een zienswijze, bijvoorbeeld van mevrouw, ik dacht mevrouw van Uden uit Lieshout. Fijn, u heeft je kunnen lezen. Die zegt, ja, daar zit toch een zekere onevenwichtigheid in die subsidiëring van muziekeducatie. Want mijn zoon gaat drummen. En dat doet hij niet bij de Stichting Muziekopleiding. En die krijgt eigenlijk €200 gesubsidieerd. Kunt u mij uitleggen, wethouder, waarom dat hij maar €200 krijgt? En waarom dat iemand van de Stichting Muziekopleiding ongeveer €300 krijgt? En die krijgt hij niet in de hand, maar wel gesubsidieerd krijgt. Dat kan ik moeilijk uitleggen. En er is wel omdat, kijk, de Hafabra-opleiding, die vraagt nogal wat. Hè? Ook aan professionele opleidingen, die vraagt nogal wat. Maar dat is wel moeilijk uit te leggen aan inwoners die zeggen, hey, hoe zit dat dan? Ik heb ook de heer Vlemmings, volgens mij heeft hij, maar die heb ik mondeling gesproken, die zei, hey, ik geef ook gitaarles, waarom? En mijn leerling krijgt nul subsidie. Kunt u me eens uitleggen hoe dat is? Ik zeg, ja, dat vind ik moeilijk. Want ze zijn mij allemaal even lief. Als spelen ze klarinet, of trombone, of drumstel, of basgitaar, of gaan ze toneel spelen, of gaan ze kleien. U zult er met me eens zijn, de kosten zijn verschillend, maar ze zijn mij even lief. Ik vind het ook moeilijk om daar verschillen in te maken. En op basis waarvan doe je dat dan? Dus het nieuwe systeem wat we zullen gaan vormen, zal daaraan moeten voldoen op de een of andere manier. Er is ook aangegeven dat er geen bezwaar mogelijk is. Ja, dat klopt, maar formeel moet je dat eigenlijk in brief schrijven. Wanneer er wel bezwaar mogelijk is en wanneer niet. En er is formeel geen bezwaar mogelijk. En ook het Openluchttheater Mariehout heeft mij erop gewezen. Ik heb er ook keurig op geantwoord. Nee, er is strikt genomen op dit beleid. Er staat gewoon niet open. Ik wil er ook geen verwachting in wekken. Dat is gewoon een bevoegdheid van de Raad. En er staat geen bezwaar en beroep tegen mogen. Wel tegen een verordening, maar die is al ruim een tijd geleden vastgesteld. Daar bestaat dat wel tegen open. Maar ik heb ze wel gewezen, die heb ik gewezen op de mogelijkheid om hier in te spreken.
Ja, maar dat is wat ik nou net bedoel. De zinsnede van er is geen bezwaar mogelijk. Ik snap dat die formeel juridisch klopt. Alleen het gaat erom, hij komt heel erg hard binnen. En het is veel belangrijker om aan te geven wat nu de exacte procedure is. Dat u dat mondeling achteraf doet, lijkt me inderdaad heel goed. Beter zou het zijn geweest om dat gelijk vooraf in de brief te doen. Dat was mijn suggestie hierbij.
Ja, en dat waren mogelijk beter geweest. We hebben ook volgens mij wel in het aanschrijven van de vereniging wel aangegeven dat het in eerste aanleg in de commissie geweest, nog een keer in de commissie en dan in de raad. Maar we hadden kunnen wijzen op de mogelijkheid om in te spreken nog explicieter. Nou, daar heeft u een punt. En het zit hem vaak ook, ja, celle ton, kievel en muziek. Dat zal de harmonie ook aanspreken die daar zit. Maar dat is het natuurlijk wel. De werkgroep geeft aan en heeft gewezen op de extra subsidie. Ja, die is mogelijk. En dan in de vorm van een tegenprestatie. We proberen toch die wederkerigheid proberen er wel in te brengen. En dat doen we nogmaals in overleg met de clubs die daarvoor ook uitgenodigd zijn of worden. Geef verder aan ook de werkgroep het eigen vermogen om daarover in gesprek te gaan. De WMO-raad geeft dat ook aan. En de heer Brouwers zegt, ja, terughoudend erin. En daar ben ik met hem eens. Maar u gebruikt het woord straf. Ja, u gebruikt het woord straf, maar u bedoelt wel, het zou kunnen ervaren worden als straf. Zo bedoelt u. Het is geen straf, maar zo zou het ervaren kunnen worden. En dat zou ook kunnen. Maar even dan terug naar de bedoeling. Wat is nou de bedoeling eigenlijk van subsidie? En de bedoeling van subsidie is om dingen die wij wensen, maar die het zonder subsidie niet mogelijk zijn, toch mogelijk te maken. Ja? Dus dingen die zonder subsidie niet mogelijk zijn, waarvan wij zeggen, dat zou mooi zijn als het er is, dat moeten we dan subsidiëren. Maar als ik constateer dat een vereniging is die vier keer de jaarlijkste ontvangen subsidie heeft, ja, zonder dat bestemmingsreserves zijn, dan denk ik, ja, dan kunt u ook in eigen. Ja, waarvoor heeft u dan subsidie nodig? Want u heeft 4 jaar lang kunt u vooruit, want u krijgt bijvoorbeeld €5.000 per jaar, maar u heeft €20.000 aan reserves. Dan kunt u toch 4 jaar vooruit. En daar waar wij dat doen in het kader van de WMO bij individuele medewerkers, sterker. Het heet de wet werken naar vermogen in de tijd. We vragen dat aan onze bijstandsmensen. Waar u zelf in uw inkomen kunt voorzien, zult u dat moeten doen. Dat vragen wij aan mensen die een voorziening vragen als een traplift. Daarvan vragen wij, als u er zelf in kunt voorzien, dan verwachten wij dat u er zelf in kunt voorzien. Sterker nog, dat heeft u vastgelegd in het WMO-beleidsplan. En is het dan veel gevraagd om dat ook En nogmaals, we gaan ze niet straffen, we gaan ze niet korten, we gaan ze niet, maar we vinden wel dat we daar het gesprek over aangaan. Want hoe kan het dat iemand in staat is om zo'n grote reserves op te bouwen? Krijgen ze dan te veel subsidie of wat is er dan aan de hand? Of kunnen ze verklaren, doen ze jaarlijks een loterij of zo? Maar als je een loterij met de loterij kunt doen, ja, dan moeten we vaststellen dat misschien een subsidie niet mogelijk is. Nogmaals, het gaat hier om gemeenschapsgeld. En ik vind dat ook vereniging daar, over de besteding daarvan, niet tot achter de komma, ook niet voor een bedrag van 1.000 euro, maar het gaat om grote bedragen, dat ze daar in zekere mate wel verantwoordingen aan voor moeten leggen.
Voorzitter,
heer Brouwers.
Bij interruptie. In zijn betoog van de wethouder geeft hij een definitie van subsidie en die klopt natuurlijk wel. Maar vergeet er één, dat is namelijk de waardering voor het vrijwilliger. En die moet hij even wel, daar komt zijn betoog iets anders over.
Ja, maar die waardering staat ook nadrukkelijk in dingen. Want er zijn vele waarderingssubsidie waarvan ik denk, die had ook best gekund zonder. Nee, maar dat staat in het subsidieprogramma, vindt u ook de term waardering. Want het is inderdaad een blijk van waardering. Het moet niet gevoel zijn, als ik zuinig ben, hupsakee, dan gaat het mes erin. Dat idee moet niet gaan ontstaan. Maar ik vind het allerminst verdedigbaar om te zeggen, als u in staat bent om zelf te voorzien in uw inkomsten, ja, dan is de vraag, heeft u dan subsidie nodig? Dat vind ik een legitieme. Als u zegt, ja, dat moet u niet doen, maar de WMO-raad heeft er ook op gewezen. Even kijken dan, de fractie. De heer Brouwers, inderdaad, terecht punt. Dat cannabis. In de zienswijze, in de reactie op de zienswijze, heeft u gezien dat het wel is opgenomen. Maar we hebben dat losgekoppeld even waarom we hebben dat zo als zodanig gedaan. Dat wordt meegenomen in de afspraken met vierbinden. Maar dat staat niet in het subsidieprogramma expliciet opgenomen. Maar in de brief die Cannabis heeft gekregen, daar staat als het goed is wel in, dat ze. En ik zal u proberen uit te leggen waarom. Omdat iedere carnavalsvereniging in Laarbeek, die krijgt ook wat middelen om voor de jeugd wat activiteiten te organiseren. En dit staat er een beetje los van. Dus daarom, we moesten een legitimatie vinden waarom we zeggen, cannabis wel en een Beekendonk en andere kernen niet. En cannabis heeft een overstijgend karakter. Ook omdat ze inzetten op alcoholmatiging. Dat vonden wij, en juist in dat kader, en vanuit dat gegeven hebben we gezegd, dat vinden wij de moeite waard dat gesubsidieerd is en blijft om dat mogelijk te maken naar de toekomst toe. Maar daar maken we afspraken over met vierbinden. Dus als je die al nergens op schrift vastgelegd ziet, dan is het nu op band opgenomen. Maar in ieder geval, cannabis komt daarvoor in aanmerking. Nee, maar in de reactie op de zienswijze, volgens mij, is het goed, het staat daarbij. Maar anders die omissie hierbij, dan heeft u het nu van mij het horen. Zo is het in ieder geval wel vastgelegd.
Ik zie daar het woordje cannabis niet terugkomen.
Nou, dan zoek ik dat zo meteen even op. Even kijken. Over de cluster 4 van de projecten, wat roepen we over ons af? Juist dit onderdeel eigenlijk van de subsidie, de projectsubsidie, wordt in de regio geroemd. Jullie geven ruimte aan organisaties. En die koppelingen die er zijn, bijvoorbeeld voor jeugd of voor sociale, die hebben wij ook niet zomaar zitten bedenken. Die komen één op één voort ongeveer uit het WMO-beleidsplan, wat door u vastgesteld. In het WMO-beleidsplan, daar hebben wij doelen in geformuleerd en daar zijn deze projectsubsidies aan gekoppeld. Dus die hebben een relatie tot de doelen zoals vastgelegd in het door de raad vastgestelde WMO-beleidsplan. Dus vandaar die koppeling. En wees creatief, hoor ik eigenlijk de heer Brouwers zeggen van als er wat overstijgend is. Wij zijn zo creatief als u ons toestaat om creatief te zijn. Dus ik heb u goed verstaan daarin. En het is best wel mogelijk om overstijgend ook projectoverstijgend te kijken. De fractie Frans Biemans, moet ik zeggen, die pleit voor Sinterklaascomité Beekendonk. Ja, fijn, daar heb ik een reactie op gegeven. En radiocontact. Ja, als het toch anders wordt, ik weet niet hoe het anders wordt. Dus ik weet ook niet waar ik op vooruit moet lopen. Moet het dan minder of meer worden? Als u het weet, mag u het zeggen. En dan zullen we, dan kan de raad zich daarover een oordeel vormen. Maar ik weet het niet. Daar, voorzitter, tot zover in eerste instantie.
Voorzitter.
Ja, ik wou het al aangeven. Dus missen inderdaad nog wat antwoorden van de fractie PNL. Hij had nog gevraagd in verband met de overlap of daar enige ruimte door kon ontstaan. Stichting Leergeld in verband met de subsidie. En het Openluchttheater.
Ja, ik zie hem. Ik heb hem hier, ging even te snel. De overlap in activiteiten, ja, daar moeten we heel scherp op zijn. En hoe trachten we dat te voorkomen? Dat is volgens de nieuwe vorm, staat ook beschreven in het subsidieprogramma, volgens de nieuwe vorm van afspraken maken, de BCF, de beleidsgestuurde contractfinanciering. We gaan op een andere manier afspraken maken. Hoe proberen we dat dan heel concreet te voorkomen? Ik heb straks gezegd, we gaan uitrollen de pilot zorgen en welzijn eigenlijk. Zorg dichtbij. Die partners zitten met z'n drieën aan tafel en die moeten, of met z'n drieën, vier binden, de lefgroep, de zorgboog en de uitvoeringsorganisatie, die moeten gezamenlijk een offerte indienen. Nou ja, dan is het gemakkelijk kijken en zeggen we, hey, jullie gaan daar maatschappelijk werk doen, maar dat doet eigenlijk ook, ik noem wat, of het doet de vier binden ook wel. Of jullie zoeken. Dus juist op die manier proberen we dat helder te krijgen van, ja, wie pakt nu welke rol daarin om overlap zoveel als mogelijk te voorkomen. De Stichting Leergeld is opgenomen in het subsidieprogramma. Dat betekent dat ze voor vier jaar lang subsidie krijgen voor het bedrag wat er jaarlijks voor staat. Dus wat afgesproken is met de club. Dus dat, dat is een structurele subsidie.
Ja, maar mijn vraag ging over het feit van
verwachtingen. Als het kan, graag via de voorzitter.
Voorzitter, bij interruptie. Mijn vraag is eigenlijk, van, zijn er verwachtingen gewekt bij de discussie tijdens de... over het minimabeleid, dat ze op een gegeven moment zeggen van voor dit jaar, voor 2016 was het zo dit. En weten ze nu dat het ook vier jaar is?
Ja, we hebben toen gezegd ja, er zijn niet meer verwachtingen. Dus gewoon met hen afgesproken. Bovendien, ja, ik veronderstel, ook Stichting Leergeld heeft dit subsidieprogramma toegestuurd gekregen. Uit het feit dat er geen reactie is, leid ik af dat ze het eens zijn met dit bedrag en deze subsidie. Openluchttheater Mariehout, ja, dat is een vergelijk. En dat, die kregen net zoveel als Dorpshuistheater, dat klopt. En omdat we hebben gezegd, ja, er is toch wel wat anders aan de hand. Daarom krijgt Openluchttheater Mariehout 100% meer subsidie. Nou, kom er maar eens mee tegenwoordig om 100% meer subsidie te krijgen. Zij krijgen 100% meer subsidie. Geen cent meer of minder. Omdat ze inderdaad zelf een tent te runnen hebben, hè, een openluchttheater. En vier binnen wordt op een andere manier gesubsidieerd. Die krijgen dan ook de helft daarvan. Dat is eigenlijk de uitleg daarvoor waarom zij dat bedrag krijgen. Dat was het dan wel.
Volgens mij staat er 100% meer subsidie. Dat is mij even niet duidelijk.
Wat?
U zegt ze krijgen 100% meer subsidie?
Dan wat ze de afgelopen vier jaar hebben gekregen, dat was €2.250 uit het hoofd, €2.280, en dat wordt dus €44.45.
Dan snap ik wat u bedoelt.
Wie kan ik in tweede instantie nog het woord geven? De heer Biemans.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter en portefeuillehouder vooral, u ziet nogal in de verdediging, moet ik zeggen. En... dat is ook eigenlijk een hele goede zaak, want u verdedigt hier wat wij al wekenlang, maandenlang aan het voorbereiden zijn, en vooral u. En dus daar neem ik u absoluut niet kwalijk, maar ik wou u toch wel even herinneren aan het feit dat ik in eerste instantie ook heel duidelijk de complimenten heb gegeven aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft, en dat was dus ook zeker ook aan u bedoeld. En ik hoop ook dat u mijn betoog niet ziet als iets wat u uit de verhoudingen moet trekken of uit de proporties moet trekken. Nogmaals, het subsidieprogramma is een goed programma. Dat heb ik u ook in eerste instantie al heel duidelijk gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat er ook, en dat is ook zo'n mooie term, vooruitschrijdend inzicht kan zijn. Het is een woord wat ik niet uitgevonden heb. Het is van een of andere politieke partij al jarenlang geleden. Hij zijn die is ooit mee begonnen met voortschrijdend inzicht. En toen had ik in ieder geval geleerd dat er altijd nog wel eens eventueel ergens over te praten valt. En in dat opzicht zou u ook mijn betoog in eerste instantie kunnen opnemen, en dat had ik ook gehoopt, maar dat wil niet zeggen dat ik waardering heb voor uw goede verdediging. Hoe dan ook, wat voor mij heel erg duidelijk is geworden, dat is dat ik meneer Van Schijndel van het Sint-Nicolaascomité Beekendonk in ieder geval ga adviseren hoe dat de uitslag van hier uiteindelijk ook zal zijn, vanuit deze commissie of vanuit de raad, wat het uiteindelijk op gaat leveren, want ik ben eigenlijk toch wel nog steeds van mening dat daar toch nog eens even heel goed naar gekeken moet worden. Maar wat er dan ook uitkomt, ik denk dat het heel verstandig is dat meneer Van Schijndel ook eens gaat praten met die andere drie Sint-Nicolaascomitees in Laarbeek. Want het lijkt wel alsof er de ene Sint-Nicolaascomité hele andere methodes van geld inzamelen of dergelijke, of uitgaven, hoe dan ook, de begroting er blijkbaar heel anders uitziet als die andere, van een andere kern. En ik denk dat het dus heel slim is om dat eens een keer heel goed te bekijken, ook voor meneer Van Schijndel. En nogmaals, ik vind dat wij als gemeente Laarbeek daar nou eens heel goed naar moeten kijken. En ik heb u ook verzocht, of eventueel aangedragen, van inderdaad, het is zo dat u het heel goed gedaan heeft wat betreft een aantal kernen dezelfde subsidies toepassen bij dezelfde verenigingen. Maar dat wil niet zeggen, en dan gebruik ik het woord weer, dat vooruitschrijdend inzicht aan zou kunnen geven van alleen hier op dit onderwerp van de Sint-Nicolaascomitees, daar zouden wij misschien toch nog eens even moeten kijken of dat we het niet iets anders doen.
Heb ik een tussenvraag?
Ja.
Heeft u een concreet voorstel? Want we kunnen, waar u zegt, laten we eens goed over nadenken, neemt u mij aan dat wij hier goed over nagedacht hebben. Maar heeft u een voorstel concreet? Want dan kunnen we dat meenemen in het raadsvoorstel. Als het...
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, dat heb ik ook in eerste instantie al een beetje aangegeven. Wellicht is het toch in dit geval de methode die je zou moeten bekijken van... Kijk, je hebt nu de methode toegepast van in alle vier de kernen pak ik diezelfde verenigingen dezelfde subsidie. Misschien moet je in dit geval toch iets meer terug naar of een basis en dan eventueel het aantal inwoners of aantal kinderen of weet ik veel. Dus ik denk in ieder geval, als er de wil is om mee te denken, dan is er ook dikwijls wel een weg. Dus waar de wil is, is een weg. Ik vind ook niet dat ik helemaal de oplossingen aan moet dragen. Dat hoeft denk ik in deze instantie nog niet. We hebben nog wel tijd. Misschien is er tussen nu en de raadsvergadering... zijn er nog mensen of instanties die zeggen... potverdorie, kunnen we het op deze manier doen? Ik sluit zelfs geheel niet uit, meneer Briels, dat u dat zelf zou kunnen zijn. Die zegt van... ja, ik heb er nou eens een goed nachtje over geslapen en wellicht... is die en die methode dan toch nog in dit geval slim om toe te passen. Dus ik vind ook niet dat dat nu helemaal in beton gegoten hoeft te worden. Het gaat er alleen maar om dat als partijen begrip krijgen voor elkaar van wat er eigenlijk aan de hand is. Want er is, dat is mijn overtuiging, er is iets aan de hand wat lijkt dat er iets scheef zit of scheef loopt of weet ik veel. En als er de wil er is om ermee mee te denken, dan denk ik dat dat altijd wel tot een oplossing zou kunnen komen. Ja, wat radiocontact betreft, ja, daar was ik ook erg streng in, moet ik zeggen, naar mij toe, want, ja, en naar de inspreek toe. Want u zei, ja, als het nou eens dadelijk zo is dat er misschien nog wel minder, die norm minder wordt, dan moeten we dan ook nog minder, ja... Ik heb maar niet meteen gereageerd, want ik dacht, laat ik u nou maar gewoon rustig uitspreken. Maar ja, dat hoopt natuurlijk de inspreker en radiocontact en ik natuurlijk ook helemaal niet. Dus laten we het wat dat betreft maar even rusten, zou ik zeggen. Ik wil graag afwachten wat er eventueel nieuwe ontwikkelingen daarin zijn. En dan denk ik dat we daar eventjes bij moeten laten. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Wiemans. De heer Brouwers.
Ja, dankjewel. Ja, het wordt sowieso geen hamerstuk voor de raad. Op een aantal elementen komen we nog terug tijdens de raadsvergadering. Ik heb wel even kijken voor wat betreft de projecten. Daar heeft u heel goed begrepen. En aan het Sint-Nicolaascomité zou ik het advies mee willen geven. Kijk bij projecten 4.2... en dien een brief in en ik denk dat u een heel eind komt. Want daar staat namelijk vrijwilligerswerk en daar zou nog eens makkelijk, daar zou je makkelijk iets mee kunnen. Onder projecten 4.2. Nou, dat 49 van 55. Het is maar een tip hoor. Gratis en voor niks. Voor wat betreft die projecten, wethouder. Dat wil ik eigenlijk meegeven. En het totaalbedrag wat er staat. En want dat is eigenlijk, je hebt het nu gekoppeld aan het subsidieplafond. En het zegt wel, ja, we kunnen daar wel wat creatief mee omgaan. Maar volgens mij staat in de subsidieverordening dat het subsidieplafond nu eenmaal redelijk hard is. En er staat dan wel weer een hardheidsclausule, dat begrijp ik wel weer. Maar verder leggen we ons eigenlijk wel een verplichting op die we misschien kunnen voorkomen door die bedragen gewoon niet te noemen, het totaalbedrag op te nemen en die verdelen we over alle projecten. Dus dat zou mijn voorstel zijn. Tot zover, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen vraag meer. Nee.
Dankjewel, meneer Brouwers. De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Allereerst moet ik heel even iets van het hart, en dat was de opmerking zojuist van de wethouder, die begon zijn betoog met van ik snap dat de commissie het lastig vindt om dit uit te leggen. En dat stoort me heel erg. Deze commissie vindt het niet lastig om het uit te leggen, want wij zijn als commissie en wij zijn als raad er juist voor om ons beleid uit te leggen aan de burger. Dus wij durven dat zeker wel uit te leggen, maar we stellen ook hele kritische vragen. En volgens mij zitten we in die fase. Ook de opmerking van, ja, de uitgangspunten zijn al eerder vastgesteld. Nee, er zijn nog geen uitgangspunten allemaal vastgesteld, want ik had nog open vragen. Een van mijn vragen bijvoorbeeld was, van hoe kunnen we onderscheid maken, hoe zit die onderbouwing erin, van dat we nu bij bepaalde verenigingen vaste bedragen gaan rekenen. Daar zit een verhaal achter, er zit een aanname achter. Dus het was nog niet in beton gegoten. Als ik ook even kijk nu naar dat verhaal, dan moet ik wel vaststellen dat mijn aanname destijds was van, ja goh, dat verandert wel heel veel, maar vinden de verenigingen daarvan, is dat wel zo'n slimme wijziging, omdat inderdaad per kern, het is bijvoorbeeld per carnavalvereniging of wat dan ook, of per gilde vast te stellen. Nou, het aantal reacties wijst er eigenlijk op dat het uitgangspunt in de basis goed is geweest. Want er zijn relatief weinig reacties op binnengekomen. Dus dat moet ik wel meegeven. De veronderstelling die ik destijds had, die is maar ten dele waar. Maar als ik kijk naar de inspreker vanuit Sint-Nicolaas-comité Beekendonk, ik denk dat we daar wel een punt hebben waar we in elk geval naar moeten kijken. En ja, als ik u hoor zeggen van, goh, in Lieshout zijn de kosten €570. Dus er moet dus inderdaad overleg plaatsvinden. Nou, ik schat in dat meneer Van Schijndel die opmerking zeker de harte gaat nemen. En dat er ook gekeken gaat worden van, hoe kunnen we het samen doen? Maar als ik dan tegelijkertijd hoor, de kosten zijn maar €570 en we gaan €850 subsidie geven. Dan heb ik zoiets van, dan doen we misschien toch iets niet goed. Dus volgens mij moeten we daar inderdaad nog naar kijken. En als u zegt van, goh, geef me de oplossing gelijk. Hè, zoals misschien meneer Biemans net ook de vraag stelde. Ja, wellicht. Hè, maar hiervoor zullen we in overleg moeten met de comité's. Wellicht is hier een optie om inderdaad de oude methodiek wel vast te houden. Maar dat is vooruitlopen op de muziek. Want ik vind, als je praat over partijen, dan doe je dat ook met de partijen. Als je dat gedragen wil krijgen. Dus dat zou mijn suggestie daarbij bij zijn. U gaf ook op mijn opmerking aan van, ik zie weinig nieuwe elementen, dat u zegt van, ja, u ziet hoe gevoelig het ligt. Ja, maar dat het gevoelig ligt is voor mij geen argument om dingen ter discussie te stellen. Nogmaals wat ik in het begin aangaf, als we goede dingen zien en daardoor moeten we iets ter discussie stellen, stel ik het graag ter discussie. Dat er nu relatief weinig nieuwe dingen in zitten, heeft volgens mij niet daarmee te maken dat we het lastig vinden. Even kijken, ik had hier nog een ander punt staan. U gaf net aan bij het Openluchttheater Mariahout, we gaan verdubbelen. En dat klopt, dat staat er ook. Maar tegelijkertijd staat er ook een overgangsregeling in het reglement, in de subsidieregeling. En ik weet niet of u, en ook misschien het Openluchttheater dat niet in de gaten heeft, maar de overgangsregeling zegt eigenlijk dat ze dat niet meteen het eerste jaar krijgen. De overgangsregeling zegt dat we dat gefaseerd in periodes van, en in dit geval, 4 jaar gaan opbouwen. Dus mijn vraag is hierbij ook, van gaan we dat ook toepassen op die manier bij het Openluchttheater? Dan is het denk ik wel goed om dat in ieder geval ook kenbaar te maken, mocht dat niet het geval zijn. Even kijken. Ja, de andere vraag, daar heb ik geen antwoord op gehad, maar volgens mij is het niet beantwoorden van die vraag tegelijkertijd ook het antwoord van, ja, ik had graag inzichtelijk willen hebben de kosten per gebruikende burger en voor die professionele organisaties. Het antwoord zal er nu niet zijn, maar het is toch een overweging die ik wil meegeven naar de toekomst toe. Ik denk dat we dat naar de toekomst toe juist wel nodig gaan hebben om dat scherper te kunnen beoordelen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verschuren. De heer Sporendonk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk aan het verhaal van de heer Frans Biemans en mijn buurman nog twee suggesties meegeven aan de wethouder wat betreft de Sint-Nicolaas intocht. Het eerste daar is dat inderdaad er wordt in de zienswijze gesproken over de tegenprestatie. Ja, ik vind eigenlijk in zijn geheel al natuurlijk de hele het organiseren van de Sinterklaas intochten in alle kennen, dat vind ik al een enorme tegenprestatie en ja, ook voornamelijk vrijwilligerswerk. Dus ja, dat is voor deze verenigingen dan niet van toepassing, omdat ze daar dan nog extra voor kunnen beloond worden. Tweede punt wat ik heb is, de wethouder heeft het in zijn verhaal over dat de jeugdleden met name erg gesteund worden in en dat daar ook de subsidies omhoog zijn gegaan voor de aantallen jeugdleden en ja, jeugd in het bijzonder. En ja, ook daarvan kan je natuurlijk zeggen dat deze hele activiteit, dat is ja, 100% voor de jeugd. En ja, toch staat het in een andere categorie genoemd. En ja, dus misschien is het mogelijk om het inderdaad daar onder te brengen. En daar wordt wel inderdaad ook gekeken naar het aantal leden. Dan zie je gewoon bijvoorbeeld bij de scouting Beek en Donk, die hebben meer leden dan scouting Aalrechtsel bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat we dat de Sinterklaas intocht en zijn wat daarbij hoort, daar toch beter kunnen voorzien van subsidie dan wat we nu doen. Want het gaat maar om een relatief klein bedrag.
Dankjewel, de heer Spoornonk. Wethouder Priels.
Meneer Spoornonk, help mij even, want ik snap het echt niet. Stelt u nou voor om de subsidie van de Sint-Nicolaas-comité's op te hogen? Of alleen die van Beek en Donk op te hogen, omdat het een vorm is van een tegenprestatie? Of wat stelt u eigenlijk concreet voor?
Nou ja, ze kunnen niet voldoen aan wat bijvoorbeeld bij Eli wel aangeeft van ja, de mogelijkheid tot extra subsidies. Dus ja, dat stel ik voor dan om dus inderdaad om de subsidie daarvoor te verhogen.
Van alle, gewoon standaard, van alle vier, dus meer dan 850 euro per...
Ja, maar ook om het naar RATO te doen, naar een aantal kinderen.
Dus u wil terug naar het aantal kinderen, plus nog standaard, maar goed, we komen met voorstellen. Maar ik hoor binnen de commissie wel dat er een zekere mate van draagvlak bestaat voor de oude systematiek waar het gaat over het Sint-Nicolaas-comité. Dat vraagt denk ik wel, als u daartoe overgaat, en niet uitgesloten dat het college die dat in het raadsvoorstel overneemt, dat weet ik niet of dat moet of dat de raad over moet laten, dat vraagt wel enige uitleg aan de andere kernen. Want we hebben hier één inspreker en we hebben er drie niet.
Voorzitter.
Ik denk dat we dat wel helder moeten communiceren. Zeker waar het gaat over het wekken van bepaalde verwachtingen. Dus ik kan me dat voorstellen, maar dat moeten we dan gewoon doen.
Ja, volgens mij is dat exact wat ik zojuist ook betoogde. Van, op het moment dat je dat gaat doen, zul je ook met die partijen hierover in gesprek moeten gaan.
Ja, maar het gesprek zal maar kort duren. Want dan gaan we gewoon zeggen, ja, de commissie of de commissie heeft geadviseerd aan de raad om terug te brengen naar het oude systeem. Wat betekent dat u minder krijgt?
De heer Verschuren.
Voorzitter, dat versta ik niet onder gesprek. Dat is een mededeling, dat is een monoloog. Een gesprek is voor mij nog altijd een dialoog. Dus wat mij betreft is het niet zo dat die uitkomst dan van op voorhand al vaststaat.
Maar wat denkt u? Ja.
Wethouder Briels.
Oké, we gaan kijken hoe we hiermee uitkomen.
De heer Biemans, sorry, de interruptie.
Prima, want ik wethouder. Tegelijk is, sorry.
De heer Biemans had nog ter interruptie.
Ja, want ik wil ook graag reageren zoals de wethouder reageert. Hoe erg dat ik hem ook waardeer, nogmaals. Maar het is natuurlijk niet erg gepast, denk ik, in een democratie om op zulke wijze te reageren zoals u nou gedaan heeft. Want het lijkt ongeveer wel een onderwijzersvingertje dat zegt, als u commentaar heeft op mijn verhaal, dan ga ik u nog verder afstraffen. Ik denk dat dat niet de juiste houding is. Het is gewoon zo, als u zegt, of als wij als commissie of raad zeggen dadelijk, Wij wensen een andere methode toe te passen. Dan wil dat nog niet meteen impliceren dat dan het bedrag, totale bedrag dan, of de bedragen negatiever uitvallen voor die verenigingen die waar we het over hebben. Nee, ik denk dat u het gewoon sportief op moet nemen als het aan mij ligt. En nogmaals, met alle complimenten voor al het andere werk wat u gedaan heeft. Maar als hier de commissie, CQ de Raad, zegt, wij zouden toch graag willen dat u nog even heel goed kijkt of dat het verstandig is om anders systematiek toe te passen, dan denk ik dat u dat moet respecteren en dat wij dan hopelijk daar dan, als de meerderheid daarvoor is, ook een ander voorstel krijgen en dat dan niet negatiever uitpakt voor die verenigingen. Dank u wel.
Wethouder Brils.
Ja, ik straf u niet. Als ik je indruk heb gewekt, neem ik dan direct weg. Ik wijs u alleen consequenties op de keuze die u gaat maken. Dat probeer ik te doen. En ik vind dat ik ook die taak, dat ik dat ook moet doen. Hè? Dat ik dat ook voor moet houden als ik kies voor het een, dat, wat dat dan ook voor een betekenis heeft. U zegt, u moet eigenlijk komen tot een ander alternatief, maar wat voor niemand negatief uitpakt. Dus dat hoor ik u zeggen. Dat betekent dat er geld bij moet. Hè? Want we kunnen niet zeggen, ja, en dan heb ik gevraagd, dan geeft u daar alsjeblieft ook de dekking bij aan. En het gaat niet om spannende bedragen. Maar dat vind ik wel een redelijke vraag dan ook aan de Raad. Waar haalt u dan de dekking vandaan? En maar ik denk dat ik voel wat meer voor de suggestie die eigenlijk de heer Verschuren aanreikt. Misschien moeten we ze maar eens uitnodigen, alle vier. En wellicht dat ze in redelijkheid ook zeggen, nou weet je wat, eigenlijk was de oude systematiek nog niet zo verkeerd. Dus dat sluit ik niet uit. Dus ik zeg u toe dat ik ze alle vier uit zal nodigen, in gesprek erover zal gaan. En dan zullen we kijken hoe dat uitpakt of dat we een... Dus die toegang, en dat zal ik proberen te doen, dat moet ik doen voor de raadsvergadering van november. Even kijken, de fractie Frans Biemans, die zegt, ja, de wethouder schiet in de verdediging, ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Maar ja, waar komt het uit voort? Dat komt voort uit het feit dat we het hier vooral hebben over de zienswijze die zijn ingediend, over die we het niet eens zijn. Daar hebben we het vooral over. En dat vind ik eigenlijk ook, en ik hoor ook wel de complimenten doorklinken, dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Want we doen een aantal dingen niet, dat klopt, maar we doen vooral ook een heleboel dingen wel. En dat mag ook gezegd worden. Dus vandaar misschien, en wellicht onterecht, mijn verdedigende houding. U geeft ook aan goed naar kijken. Dat doen we, maar nogmaals, we hebben goed gekeken en ik... Naar het oordeel van het college is het voorstel wat er nu ook evenwichtig. Even kijken. Dan de fractie van PNL. Die geeft aan. Die doet de suggestie nog eigenlijk aan Sint-Nicolaas Comité. Ja, doet u eens een poging bij project 4.2. Ja, we proberen niet te stapelen in subsidies. Hè, want dan wekt u eigenlijk een beetje verwachtingen die mogelijk niet waar zijn, want daar loopt de subsidie. Als je zegt, ja, dan gaan we stapelen op subsidie, dat kan eigenlijk niet, dat kan, en ik denk dat u met me eens bent, dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Want met welk recht zou ik dan bijvoorbeeld, of met welke legitimatie zou ik dan kunnen zeggen, nou, Beekenhoek komt er wel in voor een aanmerking en Marie houdt niet. Want
de heer Brouwers.
Wethouder, hoor ik u nu zeggen, stapelen, ja, dat is een beetje lastig, daar ben ik het wel met u eens. Maar ik lees hier ook tussen de regels door, niet, het staat er gewoon in zelfs, dat ook vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties, uitgedaagd worden om gebruik te maken van. Ik stel de heer Verschel niks anders voor, van ik daag hem uit om daar naar te kijken. En dat heeft niets met stapelen te maken, dat is een kwestie van, ja... De aanbieden wat hier is. Ik wijs u alleen maar op de mogelijkheden die hier staan en dat gaat u tegenkomen.
Nou, u pleit ervoor om wat minder regels aan die projectsubsidies te koppelen. Als ik u zo hoor, zou dat eigenlijk meer, want het kan niet zo zijn voor de reguliere activiteiten die u doet, dat u daar nog extra subsidie. Kijk, wat is de bedoeling, wat we hebben bedoeld met uitdagen aan bestaande organisaties, als zij activiteiten doen aanvullend om dat wat ze doen. Stel, ik bedenk het hier ter plekke, Sinterklaascomité zegt, vanaf volgend jaar gaan we ook de kerstman verzorgen in Laarbeek. Dat is een nieuwe activiteit. Dan zou je mogelijk voor een projectsubsidie in aanmerking. Dat zijn nieuwe activiteiten. Anders dan waar je gewoon je reguliere subsidie voor krijgt. Maar als u zegt we moeten dat opener laten. Dan wek je op zijn minst de verwachting dat dat allemaal bespreekbaar is. En dit soort dingen, dat is eigenlijk niet de bedoeling van de projectsubsidies. En dan zouden we vast moeten leggen. Ja, u kunt bij dagen vereniging uit. Maar dan zou er een regel aan toe moeten voeren, maar niet voor de reguliere activiteiten die u al doet. En nogmaals, we hebben het zo eenvoudig mogelijk proberen te maken. Maar, dus ik wil die verwachting in ieder geval nu al weghalen van doe maar bij 4.2. Want dan, wat melk legitimatie zou ik dan, waarom zou als Mariotte het indient, dat dan ook niet krijgen? Of Alrexel ook niet? Of ja, en daarom moet een aanvullende activiteit zijn. Even kijken. De fractie van ABL, de heer Verschuren, die lastig uit te leggen. En die woorden neem ik terug. Dat is eigenlijk niet gepast, inderdaad. Want daar zit u voor en die neem ik terug. Daar had ik misschien niet zo moeten zeggen. Dat is in ieder geval niet zo bedoeld. Maar laat ik dan bij mezelf. Ik vind het soms wel lastig. Ik vind het soms wel lastig om te doen. Dus laat ik maar heel eerlijk zijn. Want sommige dingen kan ik niet uitleggen. Sommige dingen kan ik echt niet goed uitleggen. Niet anders dan, want u vraagt dat. Waar komt dat onderscheid eigenlijk tussen een gilde en carnavals? Ik zal u zeggen, en ik heb u dat voor de zomer ook al verteld. En eigenlijk is dat een zwaktebod. Dat komt voort eigenlijk uit de geschiedenis. Deze subsidieverordening is een samenraapsel, en ik zeg het een beetje onerbiedig, maar is een samenstel ook van bedragen en uitgangspunten zoals die voort zijn gekomen uit de gemeente Alerikstel en Lieshout en Beekendonk. En daar hebben we het beste geprobeerd van te maken. En dan kunt u zeggen, dat is een zwaktebod, maar wij beginnen met het subsidieprogramma niet op nul. Want als we een nieuw subsidieprogramma vanaf nul op moeten bouwen, dan gaan we het er heel anders uitzien. Maar dan ken ik de protesten in de samenleving, want de samenleving is daar inmiddels op ingericht. En ja, het is terecht om te zeggen, misschien moet je dat eens een keer afzetten, hè, dat die bril, hè, en helemaal opnieuw beginnen. Maar dat is een forse exercitie, dus... Dus nogmaals, het is een zwaktebod en ik vind het soms moeilijk waarom een gilde dit krijgt en een andere en een carnavalsclub die me even lief is. Ik heb het ook geschetst. Ik vind het moeilijk om uit te leggen waarom dat iemand gaat drummen, €200 krijgt. En iemand die, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Maar we doen ons best en dat zal ik ook blijven doen. Maar ik kan het niet altijd. En ik vind het ook moeilijk. Terug naar de oude systematiek is opgeworpen van betreft Sinterklaas. Goed, dat nemen wij mee. En de overgangsregeling die we moeten hanteren, ja, die hebben we tenminste. Als de raad het vaststelt, dan moeten we die hanteren. En dat is in plussen en in minnen. Want we hebben dit vooral gedaan, en dat begrijpt iedereen, voor verenigingen die een terugval maken. Dan we zeggen, hey, laten we dat geleidend zijn. Maar als je dat doet, dan moet je ook zeggen, als je sprongetjes maakt, dan maken we die ook geleidelijk groter dan een bedrag van €1000. Dus ja, ik ben het met u eens, dan gaan we dat hier ook geleidelijk invoeren. En het zou zomaar kunnen dat de verwachting is gewekt dat ze zomaar meer krijgen. Ze kennen het subsidieprogramma, daar is het in opgenomen. Maar ik kan me voorstellen dat ze door de vreugdedansje die ze misschien hebben gemaakt, dat ze dat even niet opgevallen is. Voorzitter, tot zover denk ik in tweede instantie. En ik kijk uit naar de discussie in de Raad van november aanstaan.
Ja, dankjewel. Wethouder, inderdaad.
Voorzitter,
hebben geen
bij uitzondering, nee, maar ik zou willen verzoeken, misschien dat er de commissie ook over gaat, maar ik zou in dit geval willen verzoeken om een derde instantie, als dat kan.
Nee, we gaan het behandelen nog in de raadsvergadering en daar wil ik eigenlijk het vervolg van dit agendapunt laten plaatsvinden. Dus inderdaad, bij de behandeling van in de raad van 5 november komt dit stuk weer op de agenda en kunnen we hier... verder over doorgaan. Ik bedank de insprekers ook voor hun komst. Dan gaan we verder naar agenda punt 8, de motie van PNL Groot Onderhoud Sportvelden. En ik vraag mevrouw Biemans, ook zij heeft 5 minuten tijd om in te spreken. Gaat u gaan.
Ja, dankjewel voorzitter. Beste commissieleden. Mijn naam is Brechtje Biemans, bestuurslid. Ik spreek namens Sparta 25, de grootste sportvereniging van Laarbeek. Sparta 25 staat bekend om haar grote zelfredzaamheid als vereniging. Met circa 1000 leden, 250 vrijwilligers en 150 sponsoren lukt het over het algemeen goed om zaken goed te regelen en te zorgen dat Sportpark Het Heereind er prima bij ligt. Om een paar voorbeelden te noemen uit de afgelopen jaren die geheel in eigen beheer plaatsvonden. Het renoveren van het clubgebouw, de daken van de tribunes vervangen en het volledig opnieuw inrichten van het parkeerterrein. We kunnen veel zelf en laten dat ook zien. Er zijn echter zaken die zelfs ons als vereniging boven het hoofd groeien. En daarom zit ik hier Sparta 25 heeft al langere tijd een capaciteitsprobleem. We zitten tegen de grens van de VNG-normen en dit levert in de praktijk problemen. Dit geldt met name voor het trainen. We zijn daarom al enige tijd genoodzaakt om gebruik te maken van het hoofdveld om op te trainen. En dat is niet de bedoeling van een wedstrijdveld, omdat het dan veel te veel belast wordt. De kwaliteit van het hoofdveld was het afgelopen seizoen erg slecht. Dit is overigens ook niet gek. Het hoofdveld is inmiddels 42 jaar geleden aangelegd. Normaal gaat een wedstrijdveld 20 tot 30 jaar mee. Reden voor ons om uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de aanleg van kunstgras op het hoofdveld. Sparta 25 ziet hierin de oplossing voor het oplossen van het capaciteitsprobleem. We zijn bereid om hiervoor een natuurgrasveld in te leveren. We zijn bereid om bij te dragen in het onderhoud van het kunstgrasveld en het onderhoud van het sportpark. We zijn bereid om de kosten voor de aanleg zo laag mogelijk te houden door inzet van onze sponsoren en leden bij de aanleg. We zijn daarnaast bereid om een eigen financiële bijdrage te leveren. En als laatste zijn we bereid om te bekijken met de gemeente of het kunstgrasveld multifunctioneel ingezet kan worden binnen Laarbeek. Persoonlijk denk ik dat er hiermee een heel mooi aanbod ligt vanuit de vereniging. We hebben hierover gesproken met de gemeente, maar we komen er simpelweg niet uit. Het gaat om de discussie over wat als budgetneutraal gezien mag worden. Het kader wat de raad aan het college heeft meegegeven. Uiteraard zijn er alternatieven om het capaciteitsprobleem op te lossen. Echter, aan deze alternatieven zijn ook financiële consequenties gekoppeld. Met hierbij in het achterhoofd dat het hoofdveld in de nabije toekomst vervangen zal moeten worden, blijven wij er als Sparta 25 bij dat de aanleg van een kunstgrasveld de beste optie is. Ik ben blij dat het onderwerp vanavond hier op de agenda staat en doe de oproep aan de commissieleden en vervolgens aan de raad om Sparta 25 te helpen met het oplossen van het capaciteitsprobleem wat de komende jaren zeker zal blijven bestaan en naar verwachting zelfs groter kan worden. Wij zouden niet graag willen dat we zodanige maatregelen moeten nemen dat kinderen niet meer bij ons kunnen komen voetballen of niet meer voldoende kunnen trainen. Ik wil jullie danken voor de aandacht.
Dankjewel, mevrouw Biemans. Wie van de commissieleden heeft nog een vraag? Mevrouw Vrijk.
U sprak over de grens van de VGN-normen. Ja. Kun je iets meer toelichten?
Er zijn standaard normen voor om te kijken hoeveel capaciteit er nodig is voor de grootte van de vereniging. Dat zijn VNG-normen en SF-normen in ieder geval. Dat zijn standaard normen. En daar voldoen we aan. We zitten alleen wel echt tegen de grens aan. Maar het is een theoretisch model, dus in de praktijk levert het uiteindelijk wel problemen op, ondanks dat we er voldoen.
Ik heb er nog wel een paar meer.
Ja, gaat u door.
Hoe lang gaat een veld mee?
Een wedstrijdveld gaat normaal 20 tot 30 jaar mee.
En waar haalt u die gegevens vandaan?
Dat zijn gewoon de gebruikelijke gegevens die gebruikt worden voor vervanging.
Maar is dat ook in dit veld relevant? Is het zo? Want u geeft aan dat het veld in de nabije toekomst vervangen moet worden.
Ja. En dat baseer ik op het feit dat de kwaliteit van het hoofdveld het afgelopen seizoen heel erg slecht was. En daarnaast op het feit dat normaal gesproken 20 tot 30 jaar daarvoor geldt. Het ligt er al 42 jaar, het is nooit vervangen. En er is onderzoek naar gedaan. Dat onderzoek heeft alleen plaatsgevonden in begin september 2014. En daaruit blijkt dat het veld redelijk is. Maar ik wil daar wel bij de opmerking maken dat op dat moment het veld er altijd goed bij zal liggen, omdat het 3 maanden rust heeft gehad. Dus ik stel vraagtekens bij het onderzoek.
En u stelt dat de capaciteitsprobleem in de toekomst alleen groter gaat worden. Sorry. waarop
ik is dat stel gemaakt? Dat de kans er is.
Ja. Oké, okay, dankjewel.
Nee, dat er waarschijnlijk wel nog...
Ik kan het niet helemaal plaatsen. Is dat uit de glazen bol of het aantal kinderen?
Nee, we zijn de laatste jaren als vereniging behoorlijk gegroeid. Ja, dat zien we nog steeds. Dus daar baseer ik dat op.
En u verwacht nog een verdere groei?
Er zijn nu nog geen signalen dat die groei er niet is. Er niet zal zijn. Dus ik ga ervan uit dat wat we de afgelopen jaren zijn gegroeid, dat zich dat nog voorzet.
Oké. Okay. En is dan het capaciteitsprobleem weer opnieuw acuut?
Nou, ik heb aangegeven dat het capaciteitsprobleem er al enkele jaren is.
Ja, maar op
moment... En dat begint klein en dat wordt steeds groter. En uiteindelijk heb je op een gegeven moment een punt dat je een maatregel moet treffen.
Ja. Hè?
Dan kun je niet meer efficiënter het indelen. En dan ga je naar een maatregel als trainer op het hoofdveld. Dat is een eerste maatregel. Maar daar gaat de kwaliteit van het veld heeft daaronder te lijden.
Mijn vraag is, als u nog verder gaat groeien, wat u denkt, treedt er dan over enkele jaren weer opnieuw een capaciteitsprobleem op?
Dat verwacht ik niet, want een kunstgrasveld kun je veel intensiever gebruiken. Dus dan kunnen we veel meer trainen op het hoofdveld, want dan is trainen op het hoofdveld toegestaan.
Dat mag nu niet?
Nee, in principe niet, want het is een wedstrijdveld en het is niet geschikt voor te trainen.
Ik ben verbaasd.
Ja.
Dankjewel.
Zo zijn de regels in principe. Er zijn drie soorten velden, trainingsvelden, gecombineerde velden waarop getraind mag worden en op wedstrijd opgespeeld mag worden. En er zijn wedstrijdvelden. En het hoofdveld is een wedstrijdveld. Dus mag in principe niet opgetraind worden.
Ik kan me alleen maar voorstellen dat als een veld op een andere manier gebruikt gaat worden, dat het alleen maar beter is voor het veld.
Dat zie ik niet.
Oké. Okay.
Even uw microfoon aanzetten.
Dan wordt het meer belast.
Ja, maar kan
dus het veld heeft minder tijd om te herstellen tussen de momenten dat het gebruikt gaat worden.
Oké, okay, dankjewel.
Even kijken, de heer Sporen ook had u vragen? Nee? De heer Verschuren?
Dankjewel, voorzitter. Nou, we hebben onlangs van u als fractie ABL aanvullende informatie gehad. Die aanvullende informatie zit niet bij de stukken, maar ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om te weten van, we hebben alle fracties die aanvullende informatie gekregen en hebben ook heeft ook het college die aanvullende informatie gekregen. Want dat geeft wel aan of we op gelijk niveau de discussie hier zo dadelijk kunnen voeren. Dat is mijn eerste vraag.
Ik heb alle partijen uitgenodigd om een presentatie te komen geven. Ik heb bij 4 partijen die presentatie gegeven. 2 partijen niet. Die hebben die informatie dus niet gehad.
Ja, op zich duidelijk. We gaan zo dadelijk ongetwijfeld...
En om nog even de vraag op uw andere vraag in te gaan. Het college heeft diezelfde presentatie eerder
Dankjewel. Die cijfers die er liggen, en ja, misschien moeten we anders daar maar even een kopietje laten maken of zo voor die 2 fracties die het niet hebben. Dat is in ieder geval zien waar we het over hebben, maar u heeft cijfers overlegd en daar staan bedragen in genoemd. Hè, en dan gaat het over de kostenneutraliteit. En die discussie zullen we ongetwijfeld zo dadelijk gaan voeren binnen de commissie van wat is kostenneutraal. Maar in de ene berekening van u staat dan via kostenneutraliteit komt u op een bedrag uit van 15.000 en op het andere bedrag van 22.000 per jaar. Wat als gat ontstaat, waardoor het dus niet kostenneutraal is. Mijn vraag aan u is, van als dit straks zou leiden tot kostenneutraliteit in de discussie, is Sparta 25 dan bereid om het gat van 15 en of 22.000 uit eigen middelen jaarlijks te dichten?
Zoals ik net aangaf, zijn wij bereid om een financiële bijdrage daarvoor te leveren. En 15.000 euro is voor ons bespreekbaar, maar 23.000 euro, dat gaat ons te boven.
De heer Wiemans.
Dankjewel, voorzitter. Ja, er zijn een aantal vragen die... er zit nog één vraag tussen. Mevrouw Wiemans die verwijst naar de overleggen die tot nu toe geweest zijn met de gemeente. En dan ja, met name dan BMW. Zat er ook ergens een antwoord in van... wellicht in de toekomst kunnen we iets meer voor u betekenen. Ik noem maar iets binnen enkele jaren of zo. Of was het alleen maar zoals u nu suggereert, er kan gewoon eigenlijk helemaal niets. Kunt u daar nog iets van zeggen? Of dat u zegt, ja, in de toekomst of zo, ja, zat er wel enige muziek in of zo?
Nee, zoals ik aangaf... ontstond er een discussie over wat budgetneutraal is of kostenneutraal is. Daar zijn wij niet uitgekomen en we zijn eigenlijk uit elkaar gegaan van... de raad geeft het kader, heeft dit kader gegeven. Dus dan moeten we terug naar de raad om het over dat kader te hebben.
Oké, dan wil ik u bedanken, mevrouw... Oh, ik zie nog, mevrouw Verschijk.
Dankjewel, voorzitter. Even een kleine vraag. Als ik het goed begrijp uit uw verhaal, ging het er dus over dat u zeg maar bij de opgestelde normen van de VNG, NOC, NSF dicht tegen een capaciteitsprobleem aan zit. Dus ze erkennen eigenlijk nog niet dat jullie een capaciteitsprobleem hebben.
Nee, ik zeg dat wij aan de bovenkant zitten tegen de norm aan, tegen de grens van de norm aan.
Ja, dus de norm zegt nog niet dat jullie het hebben?
Nee.
Oké. Okay. En hoe dicht zit je er tegenaan? Even gewoon voor een indicatie.
Is durf dat... ik zo niet te zeggen.
Oké. Okay.
Nee, heb ik zo niet bij de hand.
Oké, dankjewel mevrouw Wiemans. Dan verzoek ik nu de commissie om het gesprek... Ik neem aan dat PNL geef ik als eerste het woord, omdat zij de motie hebben ingediend. De heer Brouwers.
Dankjewel voorzitter en dankjewel voor de informatie hier vanuit Sparta. De motie die is in de vorige raadsvergadering aangehouden eigenlijk naar deze commissie verzet. En wij zijn ook erg benieuwd naar de mening van de commissieleden. En wat hier ook is aangegeven, de discussie moet je feitelijk opknippen in twee grote onderdelen. Het hoofdonderdeel is namelijk, zijn wij als gemeenteraad straks bereid... om het budgetair neutraal verhaal wat opgelegd is door deze raad, om dat op een gegeven moment los te laten. In die zin dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen, die we feitelijk ook hebben, om buitensportaccommodaties die er in de vier kernen zijn, om die voor de toekomst toe overeind te houden. En overeind houden betekent ook renoveren. Overeind houden betekent ook... reserveren voor onderhoud, maar ook voor groot onderhoud. Als je hoort dat het veld 42 jaar geleden is aangelegd, ja, dan komt er een moment waar we met elkaar iets mee moeten. En die discussie die zit wel nu in ons hoofd, maar feitelijk moet die eerste discussie gaan over het feit dat wij in de begroting geen reservering hebben opgenomen voor dit soort zaken. Niet in Bekendonk, niet in Lieshout, niet in Mariehout en niet in Aalrichsel. En daar hebben wij met z'n allen afgesproken dat we daar een verantwoordelijkheid hebben. En die verantwoordelijkheid moeten we gaan nemen. Dat is ook vooral de eerste strekking van de motie die wij... We hebben nu de motie voorleggen, die gaan we herschrijven. Op basis van hetgeen wat er hier uitkomt. En dan komen wij in de volgende raadsvergadering, komen wij daar... op terug. Nogmaals, en daar wil ik nog een keer op wijzen, dat hoe je het went of keert, we als gemeenteraad en de discussies die we straks of onlangs gevoerd hebben, net gevoerd hebben in het subsidieprogramma, die gaat ook over verantwoordelijkheden, we hebben het over allerlei andere zaken, maar het in stand houden van een buitensportaccommodatie is een verantwoordelijkheid die wij als gemeente op ons genomen hebben. Wettelijk zal er niks zijn, maar dat hebben we gedaan. En dat is al jaren dag. Wethouder zei het straks ook al. Historisch gegroeide situaties zijn er. Nou, we hebben te maken met vier kernen waar vier sportaccommodaties zijn. Dus die vraag die gaan wij in onze motie verder uitkristalliseren. En waarom doen we dat? Met name ook over onze inwoners. Dat ze over een adequate voorziening kunnen beschikken. Een adequate voorziening kan in de toekomst zijn, en ik zeg nadrukkelijk, kan in de toekomst zijn, een kunstgrasveld. En die discussie die is dan daarop volgend. Maar even voor mevrouw Verrijken. Een natuurgrasveld, ik heb daarna gekeken, 6 tot 7 uur per week kan erop gespeeld, zeker gevoetbald worden. En een kunstgrasveld, daar kun je van 40 tot 50 uur op spelen, zeker trainen, et cetera, et cetera. Dus daar zijn de mogelijkheden. Maar het is maar even in het hoofd meenemend. Ja, voorzitter, dit is op dit moment ons standpunt ten aanzien van de motie, waar we mee verder willen.
De heer Schuren.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik zit in eerste instantie met heel veel vragen, dus die ga ik ook gelijk maar even afvuren. Maar ook een aantal vragen richting het college. Laat ik eens beginnen. Is er inderdaad, mijn eerste vraag, is er inderdaad geen reservering voor groot onderhoud van onze sportparken? En zo ja, waarom is dat niet? Daar zullen we ongetwijfeld in het verleden redenen voor gehad hebben. En als ze er niet zijn, welke incidentele middelen kunnen dan worden ingezet of zetten we in op het moment dat er iets nodig is? Kan dat beleid worden gecontinueerd of zijn er gewijzigde inzichten om in de toekomst juist wel een potje te gaan vormen? En als er in de toekomst een potje gevormd moet gaan worden, waar komt dit geld dan vandaan? Duurt het dan ook niet erg lang voordat er eindelijk eens voldoende middelen in dat potje zitten? Kan ook aangegeven worden wat het gemeentelijke beleid is voor het onderhoud van sportparken in zijn algemeenheid? Want we spreken nu hier over Sparta 25, maar ik wil die discussie graag ook in een breder kader zien. Heeft het college de berekeningen gemaakt door Sparta 25 ook al zelf doorgerekend? Want ik heb de berekeningen nu gezien. Ik ben ook benieuwd van hoe de visie van het college daarop is. En ik ben benieuwd, en ik weet niet of ze het achterhalen zijn, maar welke afspraken zijn er 42 jaar geleden met Sparta gemaakt toen het veld aan Sparta, het nieuwe veld, is overhandigd? Ik heb ook een aantal vragen aan de fractie PNL, naar aanleiding van hun motie en het bijgevoegde praatstuk. Ik ben heel benieuwd van wat uw definitie is van budgetair neutraal. Hoe moet ik dat zien? Als ik vervolgens het praatstuk lees, dan zie ik dat het voorgelegde plaatje van Sparta 25 niet budgetair neutraal is. Het vraagt om jaarlijks extra middelen van, zoals we net ook bevestigd kregen, van 15.000 tot 22.000 euro, waar Sparta 25 weliswaar bereid is een deel van te betalen, maar ook een deel niet. Is PNL bereid deze extra kosten te nemen binnen onze begroting? Is PNL dan ook bereid om dit te doen bij andere verenigingen die een soortgelijk plaatje willen neerleggen? Als ik even verder kijk, dan spreekt u op een gegeven moment in een stuk van Sparta 25 heeft een grote pedagogische, maatschappelijke en sociale functie. En volgens PNL zou het een slechte zaak zijn als deze vereniging genoodzaakt is deze onmenselijke maatregelen van een ledenstop door te voeren. Mijn vraag aan PNL is van, ziet u deze pedagogische, maatschappelijke en sociale functie ook bij andere verenigingen? En tegen welke lat kunnen we deze afweging dan maken? Vindt u dat we andere verenigingen die om capaciteitsredenen op dit moment een ledenstop moeten afkondigen, ook tegemoet moeten gaan komen? Verderop in het praatstuk komt de term budgetair neutraal weer terug. En ik denk in een discussie budgetair neutraal, nou moet volgens mij, er is altijd een plaatje te maken, budgetair neutraal, als je bereidheid hebt om te reserveren. Maar bereidheid om te reserveren betekent dat er middelen beschikbaar gesteld moeten worden. En dan vanuitgaande dat we in de huidige constructie, die al vele jaren van toepassing is, ook tijdens de zittingsperiode van voorgaande gemeenteraden en voorgaande colleges, doen we onderhoud op basis van ad hoc de reserves aan te spreken. Dus vanwaar nu ineens een andere visie hierop? Even kijken. Nou, tot zover even mijn vragen in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Verschuren. Mevrouw Verschijk.
Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk wil ik eerst mevrouw Biemers bedanken voor haar pleidooi zojuist. Primair gezien kunnen we eigenlijk de motie van de PNL niet goed plaatsen. Hoewel wij begrijpen en accepteren dat een partij namens een vereniging een verzoek doet, achten wij een motie eigenlijk niet de meest geëigende weg. Het belang van de vereniging wordt dan partijpolitiek belang getrokken en dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Beter was het geweest om een onderbouwd verzoek van de vereniging direct tot de gemeente te richten, waarbij de gemeente ook tot een brede afweging en samenhang tot andere verenigingen had kunnen komen. Nu geeft het beeld dat PNL de spreekbuis van de vereniging wordt en daarbij eigenlijk de andere verenigingen een beetje vergeet. Maar even terug naar de motie. Wat betreft het aanleggen van diverse potjes voor onder andere de vervanging van voetbalvelden, is de werkgroep eigenlijk geen voorstander van. Dit hebben we doelbewust nooit gedaan en toch komen er oplossingen voor ontstaande problemen. En daarbij verwijs ik eigenlijk graag naar het ontwikkelen van nieuwbouw voor diverse scholen in de afgelopen jaren. En hoeveel potjes moeten we dan gaan creëren? Ook hierin moeten we voor Sparta 25 geen uitzondering maken. En wij vertrouwen erop dat als er kwaliteitsproblemen of capaciteitsproblemen ontstaan, de gemeente met een adequate oplossing zal komen. Op dit moment is Sparta 25 de grootste voetbalclub van de gemeente Laarbeek en heeft oren naar een kunstgrasveld als eigenlijk een beetje vervangen voor het momentele hoofdveld. Op dit moment spreekt Sparta 25 ook van een capaciteitsprobleem, wat voor de club eigenlijk een extra reden is om wat druk op de aanleg van een kunstgrasveld te zetten. Zoals net ook gehoord in het pleidooi, worden de capaciteitsproblemen gehanteerd aan de normen van het NOC, NSF en de VNG. Volgens de normen zou er dus eigenlijk nog net geen sprake zijn van een capaciteitsprobleem. Als er een capaciteitsprobleem zou ontstaan, dan is het niet meteen noodzakelijk om een nieuw of extra veld aan te leggen. De gemeente Laarbeek heeft voor dit mogelijke capaciteitsprobleem namelijk al 2 maal een voorstel tot mogelijke oplossingen gegeven. Ten eerste gebruik maken van een trainingsveld bij Eli of het gereed maken van het naastliggende KPJ-terrein als mogelijk extra trainingsveld. In het verleden is het zo ook gedaan met huisvesting van scholen die een capaciteitsprobleem hadden, maar ook diverse verenigingen maken gebruik van diverse locaties in en buiten Laarbeek als er bijvoorbeeld al een tekort aan zaalruimte is. Dit geldt ook voor het indelen van een trainingsuur in sporthallen. Niet iedereen kan gewoon op hetzelfde tijdstip trainen en er zal zelfs mogelijk uitgeweken moeten worden naar een andere kern of soms zelfs een andere gemeente. Stel, wij gaan hier voor Sparta andere normen hanteren, dat zou eigenlijk toch wel een vorm van rechtsongelijkheid zijn. Wij zijn van mening dat het capaciteitsprobleem geen jarenlang probleem zal zijn. Zoals ook in de landelijke nieuws te lezen is, en ook voelbaar is in kleinere gemeenten en voornamelijk op dit moment de basisscholen, heeft Nederland te maken met een krimp onder de kinderen. Als Sparta 25 naar het langetermijn ledenbestand gaat kijken, vragen wij ons af of het nog noodzakelijk en vooral rendabel is om een kunstgrasveld budgetneutraal aan te leggen. En tot zover in eerste instantie.
Dank u wel, mevrouw Verschijk. De heer Wiemans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al heel wat gezegd. En ik ga het toch niet zo lang maken als vorige sprekers, zo gezegd. Hoewel ik wel dankbaar ben voor vragen en meningen. In ieder geval ook dank aan de inspreker van Sparta 25, mevrouw Wiemans. Maar in het kort wil ik een paar dingen zeggen. In de eerste plaats vind ik het betoog van mevrouw Verschijk buitengewoon goed, overigens. Dus daar kan ik me heel eind te vinden. Over de vragen van meneer Verschuur zijn ook goed en het betoog van PNL zij is ook goed. Maar waar ik in ieder geval wel bij stil wil zijn, wil staan, dat is de vraag, en dat is volgens mij ook de vraag die meneer Verschuur stelde, dat is, wensen wij af te wijken van de begrotingssystematiek om hier iets aan te doen? En dan is mijn antwoord eigenlijk heel simpel. Eigenlijk wens ik dat niet. En zeker niet principieel. Want inderdaad, het antwoord van mij zou dan heel vlug zijn van als wij inderdaad afwijken van alle anderen, dan denk ik dat wij op een glijdende schaal negatief gaan. En dat is denk ik nooit de bedoeling. Dus in principe vind ik, als de Raad een begroting vastgesteld heeft en dan denk ik dat we daar ons ook aan moeten houden. Dat wil niet zeggen, en ik heb er straks ook al een andere discussie gehad, van waar willen ze ze weg? En ik denk dat toch ook Sparta 25 hier toch wel een probleem aankaart op een of andere manier. Dat ze het misschien op een andere manier hadden mogen doen, dat is een ander verhaal, maar hoe dan ook. Het ligt nu toch hier. En ik denk dat we toch oog moeten hebben voor alle problemen die er zijn. Ik heb mevrouw Biemans juist als inspreekster ook duidelijk gevraagd, zat er ook iets niet in het vat van toekomstgericht gekeken? Want daar zie ik dan toch altijd wel iets in. Van, kun je niet op een of andere manier in de toekomst kijkend op een of andere manier toch iets doen? Dan wijk je niet af van de systematiek van de begroting. Maar dan is het al, dan is het eigenlijk aan de fantasie, initiatiefrijk college, of er eventueel ergens op een of andere manier ooit ergens een mouw aan te pakken is, passen is. En dan zit je bijvoorbeeld, wie weet komt er wel eens ooit ergens werk voorbij en kun je dan werk met werk maken. Of kun je, weet ik wat, tegemoet komen. Het is dan de bereidheid en de wil die er zou moeten zijn om eventueel aan een oplossing te gaan denken. Ik wou het hier belaten in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Biemans. Ik wil het woord geven aan wethouder Buter.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er is een hele hoop voorbij gekomen. Dus laat ik beginnen met de opmerkingen van meneer Brouwers, want die begon per slot van rekening de discussie. En hij zegt eigenlijk van, uiteindelijk gaat het erover of wij, of u als gemeenteraad de discussie open wilt breken over het budgetneutraal. Wat is budgetneutraal? Nou, eigenlijk, het is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Budgetneutraal betekent gewoon dat het de gemeente niet meer geld kost dan een andere oplossing zou zijn. Dus er werd door andere sprekers ook aangerefereerd. Wij hebben, wij als gemeente hebben al jarenlang de systematiek om niet te reserveren voor groot onderhoud. Betekent dat dat er geen onderhoud gebeurt? Nee, er gebeurt wel degelijk onderhoud. Elk jaar is er voor de verschillende sportparken een onderhoudsbudget. De velden worden daaruit onderhouden, maar ook de groenvoorziening daaromheen. Maar waarom is dat nou eigenlijk dat dat niet gereserveerd wordt? Dat heeft ermee te maken dat als jij een veld heel goed kunt onderhouden, dat zo'n veld heel erg lang meegaat. Natuurlijk kun je zeggen van, nou, gemiddeld is dat zo lang, hè, 30 jaar hoor ik. Maar als je dat goed doet, dan zou je dat zelfs oneindig kunnen doen. En wat we daarmee doen, is gewoon goed investeren in het onderhoud alle sportparken, waarbij we ook gewoon regelmatig, en mevrouw Biemans refereerde daar al aan, door een onafhankelijk bureau laten testen hoe dat veld eruit ziet. Is dat een schouw in de zin van, nou, ze komen een keer kijken en dan zien ze hoe het erbij ligt? Nee, er wordt ook in de diepte en in de breedte gekeken naar het veld, wat de kwaliteit daarvan is. Dus ik begrijp dat mensen denken van, ja, dat gebeurt in september en dan ziet het er redelijk uit. Dus dat is geen maatstaf, maar daar wordt wel wat dieper gekeken dan dat. Dus dat kunt u wel degelijk als een maatstaf zien. Even kijken. Ja, meneer Brouwers zegt ook, ja, we hebben een verantwoordelijkheid in die buitensportaccommodaties. Dat klopt, en die verantwoordelijkheid geven wij op deze manier vorm. Dan heeft meneer Brouwers, of meneer Verschuren, een aantal vragen gesteld. Volgens mij heb ik de eerste al meegenomen net. Wat gebeurt er als er incidentele middelen nodig zijn? Wat gebeurt er als een veld, om wat voor reden dan ook, toch moet worden gerenoveerd? Hè? Want daar gaat het nou uiteindelijk om. Nou, in dat geval hebben wij de afspraak dat wij daar gewoon middelen voor vrijmaken. Als dat zo voorkomt, dan is daar de algemene reserve voor en daar maken we middelen vrij. Omdat we niet kunnen inschatten ver vooruit wanneer dat aan de hand zou zijn, hebben we daar ook geen potje voor gereserveerd. Want als we dat doen, dan wordt dat potje, dan wordt het geld wat nu in de algemene reserve is belast met deze reservering. En dat betekent dat het dan niet voor andere dingen beschikbaar is. En als je niet weet wanneer je het nodig gaat hebben, is dat gewoon zonde. Dat is eigenlijk de systematiek die erachter zit. U vraagt, zijn de berekeningen die Sparta heeft gemaakt doorgerekend? Nou, we hebben heel regelmatig met Sparta aan de tafel gezeten en we hebben echt gezocht naar mogelijkheden om daar wel uit te komen, maar daar zijn we niet aan uitgekomen. U vraagt ook...
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen?
De heer Verschuren.
U zegt van we zijn er niet aan uitgekomen, maar de cijfers zoals ze er liggen, berekend door Sparta, onderschrijven wij die of zeggen wij als gemeente van die kloppen niet in positieve of negatieve zin?
Nee, wij hebben niet de indruk dat die cijfers niet kloppen. Dus wat dat betreft zitten daar geen rare dingen in. U zei ook, wat zijn de afspraken die 42 jaar geleden zijn gemaakt? Nou, laat ik daarop het antwoord schuldig blijven. Maar wat er wel gebeurd is dat een aantal jaren geleden heeft er een harmonisatie plaatsgevonden. En in de discussie om daartoe te komen, zijn er een aantal afspraken gemaakt. Waaronder ook de afspraak dat we bij... capaciteit voor alle verenigingen die dit betreft, die in de harmonisatie zijn meegenomen, kijken naar de NOC-NSF-normen als objectieve norm. Want als je, het is aan u, hè, u bent de baas, maar als je de objectieve normen loslaat, wat voor normen ga je dan toepassen? Hè? Dat wordt een hele ingewikkelde. Dus, en er is lang over gepraat, er is veel over onderhandeld en uiteindelijk is dit wel waar we op uitgekomen zijn. Dankjewel. U zegt ook terecht, en dat staat ook terecht in het stuk wat PNL aan de commissie heeft aangeleverd. Sparta 25 is een vereniging met een grote maatschappelijke waarde. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel sportverenigingen. En hoe wil je dan in die systematiek daarin omgaan? Hoe kun je
bij
dan...
interruptie voorzitter.
Heer Biemans.
Ik hoor de wethouder zeggen, dat geldt eigenlijk voor heel veel verenigingen. Ik zou willen zeggen, mevrouw de wethouder, dat geldt voor alle verenigingen.
Daar wil ik u heel graag gelijk in geven. De vraag is van hoe kun je daar het verschil maken? En ik denk dat dat ook een hele, hele lastige wordt. Dan... heeft mevrouw van Schaik ook een aantal opmerkingen gemaakt waar ik de meeste ook al wel van heb gehad. Zij spreekt ook over een vorm van rechtsongelijkheid. Ja, ons zijn ook andere verenigingen bekend die niet alleen binnen Laarbeek op zoek zijn moeten gaan naar andere accommodatie. Maar ook daarbuiten, zelfs daarbuiten. Dus zij geeft eigenlijk aan van moet je dat wel zo doortrekken? Nou, ik denk dat ze daar wel een punt heeft. En zij stelt ook het capaciteitsprobleem voor de langere termijn ter discussie. En als we de demografische ontwikkelingen zien, dan kun je op lange termijn wel constateren dat er inderdaad veel meer kinderen zijn. Maar zowel voor ons als voor Sparta 25 geldt dat wij geen van twee een glazen bol hebben. Dus laten we daar duidelijk over zijn. Dan meneer Biemans. Het stelt eigenlijk dezelfde vraag als meneer Brouwers. Zijn wij bereid om af te wijken van de systematiek? En dat is een heel principieel punt. Kijk, als wij gaan zeggen dat wij moeten gaan reserveren voor het groot onderhoud en de renovatie, dus niet het reguliere onderhoud waar we natuurlijk wel het een en ander voor opgenomen hebben. Als we daarvoor zouden kiezen, dan betekent dat nogal wat, ook voor de begroting. Dat betekent dat we dekking moeten gaan zoeken voor een fors bedrag, want dat betekent dat je alle sportvelden die dan wel binnen de norm vallen, dat je daarvoor een voorziening zult moeten gaan treffen. En dat is nogal een grote ingreep. Hij zegt ook, waar een wil is, is een weg.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Biemans.
Ik denk dat dan de wethouder me enigszins verkeerd begrepen heeft. Want inderdaad, ik stelde ook wel de vraag van, zou je dan de systematiek van die begroting moeten aanpakken? En daar heb ik zelf al op geantwoord. Zelf de vraag stellen, zelf geantwoord. Dat wens ik dus eigenlijk niet. Want ik vind als de raad een begroting vaststelt, zouden we het daarom moeten houden. Maar dat wil niet zeggen dat toekomstgericht gezien iets misschien ooit in de mogelijkheden zou kunnen liggen.
Nou ja, U zei al van waar een wil is een weg en gebruik vooral uw fantasie. Nou, we hebben natuurlijk allerlei wegen onderzocht, want wij zijn helemaal niet, er niet op uit om wie dan ook teleur te stellen. Maar we zien wel, bij deze oplossing zien we hele grote beren op de weg. En ja, als u het hebt over toekomstgericht, kijk, komt er een keer een moment dat het veld, ook volgens de afspraken die we daarover hebben en de onderzoeken die we daarvoor doen, aan vervanging toe is, dan hebben we waarschijnlijk misschien wel een ander verhaal. Hè? Dan zullen we moeten investeren en dan moeten we nogmaals tegen het licht houden wat voor oplossing daar te vinden is of niet te vinden is, want dan moet er weer opnieuw gekeken worden. En daarmee zeg ik niet dat betekent dat er, als er een vervanging is, dat er automatisch een kunstgrasveld komt, maar daar is, ligt er wel een andere situatie. De heer Brouwers.
Er zijn ook vragen aan PNO gesteld en lijkt me goed dat ik die ook beantwoord. Dank u wel. Er zijn al een aantal zaken benoemd. Als ik nou even terugga naar de systematiek die gekozen is. Dat is een keuze die deze gemeente gemaakt heeft, om haar moverende redenen, denk ik. Ik kan ze in ieder geval niet herleiden. Er zijn genoeg gemeentes die dat niet doen, die gewoon reserveren voor grasvelden en voor kunstgrasvelden, et cetera. Dus wij reserveren ook voor rioleringen en voor wegen. Daar reserveren we ook voor onderhoud en vervanging en renovatie voor. Waarom dan niet voor sportaccommodatie? Dat is een vraag die zo bij mij op zou komen. Maar ik hoor ook wel zeggen van God, ja, wij doen het onderhoud zo goed. En daar hebben wij zoveel geld voor dat het feitelijk, en ik hoor het woord oneindig zelfs noemen, van ja, dat hoeven wij nooit te renoveren. Maar net hoorde ik de wethouder toch ook weer iets zeggen en dat vond ik op zich wel weer interessant. En dan kom ik daar.
Heer Brouwers, geeft u dan eerst de antwoorden? Ja, dan doen we daar in tweede instantie de andere vraag. Okay.
Vanuit ABL, andere vereniging, ja, de heer Biemans straks zei, alle verenigingen zijn ons lief, laat daar voorop staan. Ad hoc reserves aanspreken, ja, als dat nodig is, dan moet dat mogelijk zijn. Nee, wij zijn geen belangenpartij van Sparta 25, laat even voorop staan. Nee, dat is uw buurvrouw. En wij zijn ook niet de spreekbuis van Sparta 25. Wij hebben onze eigen overwegingen gemaakt. En die is toch ook vooral geleid door het feit van dat je op een gegeven moment met verenigingen met elkaar in gesprek moet kunnen blijven om naar goede oplossingen. Ik hoor de wethouder daar ook iets over zeggen. En wij denken dat daar nog ruimte genoeg is. Zoals ik in het begin zei, het is een praatstuk. Het is ook niet dat alles wat hier is, dat zo van pad dat is. We willen het graag met de commissie bespreken. En om te kijken in hoeverre wij onze motie al dan niet moeten aanpassen, of zeker wel in moeten dienen. Dus daar gaan wij nog wel over nadenken. Maar één ding is voor mij wel heel klip en klaar. Sparta 25 heeft een capaciteitsprobleem. Of dat nu volgens de normeringen wel of niet is, of dat... Dat voelen zij zo en dat ervaren zij dagelijks. En dan heb je daar een punt waar je, vind ik, als gemeente daar iets mee moet. En wij willen daar graag de raad bij uitnodigen.
U geeft aan van Sparta 25 heeft een capaciteitsprobleem, dus we moeten daar iets aan doen. Ik heb daarop de vraag ook aan u gesteld, hè, want u geeft aan van goh, ja, een ledenstop, dat moeten we niet willen. Hoe ziet u dat dan ook ten aanzien van andere verenigingen, want er zijn gewoon al verschillende verenigingen in Laarbeek die een ledenstop hebben afgekondigd vanwege capaciteitsproblemen. Dus bent u dan ook bereid om die verenigingen tegemoet te komen omdat ze een capaciteitsprobleem hebben?
Dan leg ik het even terug. Ik neem aan dat het college, want die is uitvoerder van het beleid wat we hier met z'n allen vastgesteld hebben, in gesprek is met die verenigingen om te kijken waar precies de knelpunten zijn. En dat we daar een keer wel een verhaal van horen. En dan zijn we natuurlijk graag bereid om daarover mee te denken en te praten.
Voorzitter, ja, maar het is meer een principiële vraag die ik hierbij heb, want u gebruikt hem als argument om te zeggen van we moeten iets gaan doen. En wij als commissie en eigenlijk wij als raad beslissen uiteindelijk. Hè. Het college die zal het uitvoeren. Maar ik denk dat je kunt wel in gesprek gaan met partijen die een ledenstop hebben afgekondigd. Maar voor mij is het principieel van aard van, vinden wij een ledenstop wel of niet acceptabel? En zoals we tot nu toe met z'n allen hier in Laarbeek hebben gewerkt, vinden we het acceptabel dat sommige verenigingen een ledenstop moeten afkondigen, hoe vervelend het ook is.
Dus het is in ieder geval bij mij niet bekend welke vereniging een ledenstop heeft. Ik hoor het graag van u, wie het is, en dan kunnen we daar met elkaar wel een discussie over gaan. Ik weet het gewoon niet. Dus voor mij is dat punt even niet aan orde dan.
Voorzitter, als ik even mag, ik wil er graag bij opmerken. We hebben het nou wel over de grootste, of een van de grootste verenigingen van Laarbeek, waar ze echt een acuut probleem hebben. Want op het moment dat jij op je hoofdveld gaat trainen, dan heb je echt een probleem.
Voorzitter,
De heer Verschuren, u legt het nu voor je uitspreken.
Ik geef nu de heer Verschuren het woord.
U legt het nu als stelling neer en er zijn argumenten die aangeven dat het misschien geen acuut probleem is. Voor mij moet het niet zo zijn dat omdat toevallig iemand de grootste vereniging is, dat we er anders mee omgaan. Ik vind alle verenigingen binnen Laarbeek zijn me even lief. Maar voor mij was het nog steeds een principiële vraag. En ik wil u na de vergadering best wel een aantal verenigingen noemen die een ledenstop hebben afgekondigd. Die zijn er best wel. Maar het gaat er meer om van, hoe staan we daar principieel in? En die vind ik echt wel interessant voor de discussie die we hier moeten voeren met elkaar. En het kan best zijn dat we zeggen van, daar gaan we anders naar kijken in de toekomst. Maar dat is de essentie. En dus het is wat ik al eerder heb gezegd. Deze discussie moeten we breder trekken dan alleen Sparta. En zeker met de uitgangspunten die u hanteert hierbij.
Dan vindt u ons in ieder geval op de weg, want dat willen wij. We willen het breder trekken. We willen die discussie met de raad gaan voeren van, oké, waar willen we naartoe? Hoe pakken we dit punt aan? En het onderliggende punt tussen het college en Sparta 25, dat geef ik even aan. Dus volgens mij is dat redelijk acuut. En ik daag het college dan ook uit om daar nog eens een keer goed met elkaar in gesprek te gaan. Maar blijft overeind dat wij met een motie waarschijnlijk gaan komen, we moeten eerst even intern goed overleggen, van hoe we dit alles gehoord hebbende vervolg gaan geven.
Heer Brouwers, heeft u alle vragen beantwoord die u zijn gesteld? Want dan wil ik overgaan naar de tweede instantie. Oké, dan ga ik over naar de tweede instantie. Wie kan ik hier bij het woord geven? De heer Wiemans.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook nu wederom een compliment aan de portefeuillehouder-wethouder. Zoals in de vorige discussie als nu vind ik dat de wethouders zich keurig netjes en goed verdedigen. Dus dat is alleen maar een compliment waard. Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben en dan zal ik er niet heel veel langer meer over spreken. Ik ben het mee eens dat er begrotingstechnisch moeten wij ons aan regels houden en niet elke keer afwijken. Want dan wordt het zogezegd een rotzootje. Maar ik wil in dit geval toch iets zeggen dat wellicht in de toekomst, en dat heb ik al straks ook gezegd, ik denk dat dit toch moet gezien worden als een incidenteel geval. En wellicht met fantasie, creativiteit, initiatief, werk naar werk, toekomstgericht bekeken. Wie weet wat er dan nog voor Sparta 25 eventueel gedaan zou kunnen worden. Daar zou ik het bij willen laten. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Biemans. De heer Brouwers.
Ja, dank u wel. Om in de discussie mee te nemen, maak gebruik van hetgeen wat de wethouder straks zei. Als blijkt dat het veld toe is aan vervanging, en toen zei ze meteen als ja, maar ik wil niet zeggen dat, maar als blijkt dat het toe is aan vervanging. Ik begrijp dat er jaarlijks een onderzoek is van een erkend bureau die dat allemaal precies houdt. Dan zou ik toch heel graag die onderzoeksrapporten zien van het hoofdveld. Van wat betekent dat nu? Zeker ook in deze tijd. Hè? We hebben er niks aan als ze gaan meten na 3 maanden rust en dan vervolgens tot de conclusie komen. Superveld, allemaal geweldig. Nee, in deze periode willen we het graag zien. Dus ik daag het college uit, zeker de wethouder uit, om dat in ieder geval helder te maken. Ja, aan de andere kant, wij vinden dit toch wel een cruciale zaak. En meneer Biemans, even voor u nog. Een begroting aanpassen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dus of wij wel of geen groot onderhoud of klein onderhoud opnemen, daar kunnen wij zelf regelen. Er staat nergens in de wet dat het niet mag of moet of weet ik veel wat. Dat is onze eigen bevoegdheid. Dat even daar gelaten.
Interruptie, voorzitter. Interruptie, voorzitter, als dat mag.
Excuses, ja.
Ja, meneer Brouwers, nee, daar ben ik het helemaal met u eens. Natuurlijk hebben wij de bevoegdheid, maar wij spreken hier in dit huis regelmatig af dat we bepaalde procedures, bepaalde regels en bepaalde systematieken volgen. En dat is mijn verhaal, dat als we elke keer af zouden wijken van systematieken die we hier met z'n allen afspreken, dan werkt het niet meer. Dus ja, ik blijf erbij dat dit beter gezien kan worden als niet structureel en iets van een incidentele aard. En wellicht zit daar ergens de oplossing. Dank u wel.
Wij, de motie zoals wij die nu meegestuurd hebben, die nemen wij in heroverweging en daar komen wij voor de komende raadsvergadering op terug. Zeg je?
Wij zitten, ja, precies.
Daar moet de raad iets mee. Daar had ik gezegd even aanhouden terug naar de commissie. De commissie vindt...
Dat heb je goed gezegd, ja. Ja, meer zeg ik ook niet. Ik zet hem op de komende raadsvergadering.
Voorzitter, bij.
De heer Brouwers, was dat u? Oké, dankjewel. De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Ik sluit me aan bij wat meneer Brouwers zojuist zei. De opmerking van de wethouder is denk ik cruciaal zojuist. Als vervanging aan de orde is, dan hebben we een nieuwe discussie. En dat stelt me wel gerust van dat we hier zeker geen vereniging laten zitten met een veld wat onbespeelbaar is. Dus volgens mij is dat de basis in ieder geval. Maar volgens mij is dat ook niet aan de orde. Volgens mij is het capaciteitsvraagstuk op dit moment belangrijker. Tenminste, dat is de indruk die ik hierbij krijg. Ik geef toch graag PNL in overweging mee, want u gaat de motie aanpassen. Maar u merkt hoe breed de discussie hier gevoerd wordt. En ik denk ook, als we kijken naar het belang dat hier zit, enerzijds voor Sparta 25, anderzijds voor andere verenigingen, dat het wellicht doodzonde zou zijn om zo dadelijk een motie in stemming te hebben in een gemeenteraad, waar we van weten dat die op voorhand een mission impossible wordt. Dat zou jammer zijn. Dan doen we de discussie volgens mij heel veel te kort. Dus ik kan mezelf voorstellen dat we hier meer tijd voor nodig hebben om daarover na te denken hoe je dat precies wil zien. Maar dat is een overweging die ik PNL wil meegeven. Want je ziet, de discussie heeft veel andere raakvlakken. Een overweging die ik Sparta 25 zou willen meegeven is van we praten hier heel sterk over het capaciteitsvraagstuk. We hebben in het vooroverleg wat wij als fractie met Sparta 25 hebben gehad, daar ook over gesproken. Maar misschien is het goed om daar nog eens een keer naar te kijken en te zien van welke creatieve oplossingen daar mogelijk te vinden zijn. Want dat is wat ik hier ook hoor. Andere verenigingen zoeken vaak ook naar creatieve oplossingen die we misschien in eerste instantie niet zien.
Dankjewel. Mevrouw Buiten, wilt u nog het woord?
Nou, hij doet het. Nog heel even. Kijk, het feit dat Sparta 25 en meneer Van Delden doelt erop een capaciteitsprobleem ervaart, dat begrijp ik. Maar we hebben met elkaar ook afgesproken, en daar verwees ik net naar, als we het hebben over die normen, die NOC-NSF en die /VNG-normen die elke keer voorbij komen, dat het uitgangspunt is, het objectieve uitgangspunt is op basis waarvan wij wel of niet gaan handelen. Want dan, als u zegt van ja, dat moet u eigenlijk maar gewoon aannemen en daar iets mee doen, dan is mijn tegenvraag, als u die norm ter discussie stelt, wat verwacht u dan van ons dat wij, of wat wilt u zelf, als objectieve norm gaan hanteren? Want je zult daar toch afspraken over moeten hebben. Een vereniging die een probleem ervaart, dat is heel vervelend. En dat is ook gewoon iets waarvan je zegt van ja, daar zou je wel iets aan willen doen, maar je kunt... Als je op een nette manier wilt omgaan met al je verenigingen, moet je iedereen ook over dezelfde kam scheren. En dat betekent gewoon dat je objectieve normen moet afspreken. En daar zijn we na lang overleg, heb ik van mijn buurman begrepen, uitgekomen op de NOC-NSF/VNG-norm.
Bij interruptie, voorzitter.
De heer Brouwers.
Als aanvulling wethouder is het zo dat, en dat hebben we in deze commissie ook heel vaak gehad, natuurlijk, algemene regels, natuurlijk moeten we daar goed naar kijken. Maar volgens mij hebben we er heel vaak bij gezegd, maar maatwerk moet ook mogelijk zijn. Bij iedereen en bij iedere vereniging, maar ook zelfs bij personen. Dus in deze geldt ook maatwerk.
Ja, nogmaals, ik ga het niet herhalen. Als u zegt van we zouden met iedere vereniging die een capaciteitsprobleem heeft moeten gaan of een capaciteitsprobleem ervaart, die zou het er willen zijn. Dat betekent nogal wat. Hè? Dat betekent dat we voor iedereen die, en even los van de waarde die ik daar, want ik begrijp het heel goed. Dat betekent dat we een oneindige hoeveelheid aan accommodaties moeten gaan realiseren. Hè? Want er zijn verenigingen die op tijdstippen trainen dat ze dat eigenlijk liever niet willen in bepaalde sporthallen. Omdat er niet genoeg capaciteit is in die sporthallen om iedereen op dat ene tijdstip dat zo populair is, er willen te zijn. Nou, als dat het uitgangspunt gaat worden, daar wil ik u toch wel even meegeven, dat dan toch wel een behoorlijke, ingewikkelde en zeker een hele dure operatie zal gaan worden. Dan zegt meneer Biemans van ja, eigenlijk zouden we dit als een incidenteel geval moeten behandelen. Maar dat is het niet, meneer Biemans, want als wij, ofwel moeten reserveren ofwel een financieel gat hebben te dichten, dan heeft dat een structureel effect op onze begroting. En dat is dan aan u als raad om dat wel of niet goed te keuren. Maar daar zou ik u toch willen adviseren om dat eerst goed in beeld te hebben. En meneer Brouwers vraagt om de rapporten van de ISA. En ja, die kunt u natuurlijk van ons krijgen. Dat is geen enkel probleem. Ja, volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Dankjewel, mevrouw Buter. En dan dank ik ook de inspreker. En wil ik doorgaan naar agenda punt 9, stand van zaken, voorzieningencluster. Heeft u daar nog iets over? Nee? Heeft iemand daar nog vragen over van de commissieleden? Ja, de heer Brouwers.
Een beetje teleurstellend nog steeds. We hebben aan de Grif 4 gevraagd weer om de financiële onderbouwing van het cluster Alerixel. Daar hebben we een brief op gekregen dat wij de mogelijkheden hebben om bij de ambtenaar in te zien. En daar zijn we erg teleurgesteld over. Dus ja, we hoeven verder daar ook niets over te vinden, maar daar komen wij nog een keer op terug.
Prima, dan ga ik door naar agenda punt 10, stand van zaken transitiespeel 6.1. Een van de wethouders daar nog iets over, een mededeling over? Nee? Goed, dan wil ik naar... Oh, sorry meneer Verschuren.
Ik zou wel iets willen vragen over stand van zaken PL 6.1. Afgelopen maandag was ik in Alerixel bij de dialoogtafel, de mantelzorger, aan het keukentafelgesprek, georganiseerd door onder andere Zorgbelang en Metso. En er waren heel veel verschillende aanbieders, maar vooral, gelukkig, heel veel vrijwilligers en mantelzorgers. En ook hier klonk nadrukkelijk door dat er toch de nodige klachten zijn over de uitvoering door PL 6.1. En we hebben het er hier in deze commissie heel vaak over gehad. En ik weet dat er in de praktijk weinig officiële klachten binnenkomen. En dat we dan roepen van ja, geef maar namen door. Maar blijkbaar is het echter toch lastig om in de echte klachten die er zijn door te krijgen in de praktijk. Mensen durven het vaak niet of willen vaak niet klagen bij de gemeente en uitvoerende instanties. Hè. Ja, hun afhankelijkheid maakt ze natuurlijk ook kwetsbaar, tenminste zo ervaren ze het zelf. Dat betekent ook echter niet dat er geen klachten zijn. Dus ja, ik ben eigenlijk van mening dat het nu toch tijd is dat we er iets mee gaan doen. Ik en ook ongetwijfeld u hier allemaal hebben inmiddels legio voorbeelden waarbij het met name misgaat op het communicatieve vlak. Inleving in de situatie van klanten en het onvoldoende betrekken van de mantelzorger. En ik zou daarom de wethouder willen oproepen om, bij voorkeur overigens in PL 6.1 verband, maar desnoods alleen voor Laarbeek, om te kijken hoe we dit probleem serieus kunnen nemen en kunnen gaan werken aan een oplossing. En ik denk dat de ervaringsdeskundigen hier een belangrijke rol in kunnen spelen. En in de gesprekken die ik afgelopen maandag ook voerde, kreeg ik ook het gevoel dat de oplossingen voor het oprapen liggen, als er maar geluisterd wil worden en daar we er ook naar gaan handelen. Want ik denk dat niet onze ambtenaren de professionals zijn, maar de ervaringsdeskundigen. En het is ook niet zo dat er nu vandaag op morgen ineens iets moet gaan veranderen. Maar gewoon vanwege de signalen die er zijn, denk ik dat het wel goed is om die gesprekken nu aan te gaan.
De heer Brils.
Even een vraag ter verhaal. Zit er een zekere trend in de klachten die er zijn? Gaat het met name om communicatie? Want dan maakt het wat handiger dan dat er verschillende incidenten of klachten zijn.
Het is wat ik aangaf. Het gaat over communicatie. Het gaat over het onvoldoende betrekken van de mantelzorger. Ik kan er voorbeelden bij noemen als het nodig is. En de inlevingsvermogen in de situatie. Kijk, het brengen van de boodschap is vaak niet zo moeilijk, maar het gaat hem ook om de verpakking daarbij. En je ziet vaak als mensen gehoord worden en begrepen worden, dan komt een boodschap ook veel anders binnen. Dus nogmaals, het is geen verwijt aan de mensen die het uitvoeren. Ik zie het ook als een leertraject, maar het is wel een traject waar we iets mee moeten gaan doen. Want het is een hele kwetsbare groep. En die groep die klaagt niet. En het mag niet zo zijn omdat ze niet klagen dat we niks doen. Want het probleem is er wel. En ja, u weet het zelf ook. U krijgt ook af en toe die signalen. En dat u denkt van ja, wat kan ik ermee? Want het is niet officieel. Ik heb geen naam. Maar ze zijn er wel.
Ja, dat heb ik al aangegeven. Alle klachten die ik hoor, die worden één op één opgepakt. Dus met een liefst namen en rugnummers. Ik snap dat nu als er een trend is, dat pakken we ook zeker op. Waar het gaat over betrekken van de mantelzorg of anderszins, dat proberen wij altijd, maar soms wil de cliënt dat ook niet. Want die zegt, maar je belt, ik heb letterlijk mevrouw die zegt, maar je belt mijn dochter niet. Ik wil niet dat mijn dochter weet welke vraag ik hier stel. Dat is verdorie moeilijk, want het is namelijk ook in ons belang om een naaste bij te betrekken, want dat voorkomt ook dat we één of twee of drie keer die gesprekken moeten voeren. Of moeten herhalen. Dus, maar ik neem uw geluid te harte en dat hebben we eigenlijk al eerder gedaan. Want ik kan u zeggen dat op 7 en 8 oktober aanstaande een tweedaagse plaats gaat vinden. Waarbij we het dienstverleningsconcept binnen de uitvoeringsorganisatie tegen het licht gaan houden. Want de wijze waarop de organisatie nu is ingericht is kolommen gestuurd eigenlijk. Met iemand daar zit van het KCC. En dan ga je door naar de vraagverhelderaar. En dan gaat hij eventueel door naar iemand, een WMO-consulent. En dan gaat hij door naar iemand, een mandaat. Die moet het mandaat. En dan gaat er nog een procesondersteuner. En dan gaat er nog iemand moet de brief uitschrijven. En er is nog iemand van kwaliteitszorg. Ja, ik chargeer een beetje, maar het is wel zo. En dat, dat gaat over te veel schijven. Dus eigenlijk gaat die cliënt, die hopt er als het ware zo doorheen. En wat we nu gaan onderzoeken is, nogmaals, we hebben een tweedaagse belegd en dat verandert niet van vandaag op morgen. Maar dan gaat die klant er op een andere, en ik zeg dat wat onherbiedig, maar op een andere manier doorheen. Dus dan pakken we die klant vast en die wordt gevolgd. En dus dan gaat de medewerker volgt klant en niet omgekeerd. Dus ik neem uw geluid ook te harte en we gaan ook kijken op welke wijze dat we daar vorm en inhoud kunnen geven. U vraagt wel, ga eens met de klant in gesprek. Dat is, we doen dat met cliëntenraden en met WMO-raden. En het is wel lastig om de juiste klant naar boven te halen, om dat te bespreken. Maar we doen ons best en houden de vinger aan de pols, zou ik willen zeggen.
Dankjewel. Dan ga ik nu over naar de